Als u al uw plaatsen wilt innemen.
Nina.
Hi. Ik mis... ik mis de drink.
Ja, een drink is met vakantie.
Excuus.
Naar Curaçao. Even daar in die wereld.
Ja. Goedenavond. Allen heel hartelijk welkom. Voordat ik deze raadsvergadering officieel ga openen, heet ik in het bijzonder welkom mevrouw Shirin Azatnia met haar twee kinderen, Parsa en Puya. Mevrouw Miguel Yvonne Argaez Lopez, ik hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. En mevrouw Birgit Hedda van der Mark Loerengel. Vanavond is een bijzondere avond met een bijzonder doel. We beginnen vanavond onze raadsvergadering weer met een naturalisatieceremonie. En ik verzoek u, mevrouw Azatnia, mevrouw Miguel Yvonne Argaez Lopez en mevrouw Birgit Hedda van der Mark Loerengel en de beide kinderen uiteraard ook, naar voren te komen. En ik verzoek alle aanwezigen, indien dat mogelijk is, te gaan staan. U staat hier in de raadzaal van de gemeente Tinalo ten overstaan van de gemeenteraad, het hoogste orgaan in onze lokale democratie. Dit is voor u een plechtig moment, want u krijgt de Nederlandse nationaliteit. Naturalisatie is meer dan alleen maar een briefje ontvangen waarop staat dat u vanaf nu Nederlander bent. Het is de bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap. En Hare Majesteit de Koningin, Koningin Beatrix, heeft dat bij koninklijk besluit middels haar handtekening bezegeld. Naturalisatie is een uiting van uw wil, als immigrant wil uit te maken van ons land, maar ook van de wil van onze samenleving om u op te nemen in ons midden. En dat is een bijzondere gebeurtenis. En namens de gemeente Tinalo heet ik u dan ook van harte welkom in Nederland, ook al bent u al enige tijd hier woonachtig. Eindelijk krijgt u vanavond het Nederlanderschap en u heeft daarvoor een lange weg afgelegd. Ik ben er trots op dat u vanaf nu als Nederlander deel uitmaakt van de gemeenschap hier in Tinalo, de mooie gemeente Tinalo. U spreekt onze taal, u leest de Nederlandse krant en u ziet de televisie en volgt dus ook soms de heftige discussies die in het land gevoerd worden. Een vrij land, want dat is Nederland. Het is ook het land van de Volendamse haven, laat ik maar eens wat noemen, of van de Gay Parade. Het land van miezerig weer, de dienstregeling van de NS en een eigen multiculti kookboek. Nou, zo kunnen we ettelijke voorbeelden verzinnen. En ik hoop dan ook dat dit alles ertoe doet dat u zich thuis voelt in Nederland. Ik hoop ook dat u deelneemt aan onze samenleving. Het is aan u om daar een keuzes te maken. Onze gemeente is een warme gemeente en er zijn veel verenigingen en er wordt veel met elkaar, voor elkaar gedaan. Er zijn veel vrijwilligers en ik hoop dat u ook deel uitmaakt van die vrijwilligers om samen onze samenleving vorm en inhoud te geven. U ontvangt vandaag de officiële bekendmaking. Ik ga u die zometeen overhandigen. Wie Nederlander is, heeft rechten en plichten. En de belangrijkste verplichting is wel dat iedereen zich aan de wet moet houden. Maar er zijn ook verplichtingen en verwachtingen die niet in de wet staan. Ik overhandig u straks graag een tasje. Daar zit in onder andere de Nederlandse vlag met wimpel en een boekje over die grondwet. De basis voor onze vrije, democratische samenleving. Ik benadruk graag het eerste artikel van de grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en welke grond dan ook is niet toegestaan. Ook zit in het tasje een boekje met de titel Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden. En een boekje Wij met verhalen over onze vorstin dat geschreven is in verband met haar 25 jaar ambtsjubileum. En voor de beide kinderen heb ik ook een boek waaruit voorgelezen kan worden of, als jullie al zover zijn, zelf in kunnen lezen. Ik wil u graag van harte feliciteren met deze naturalisatie. En ik ga nu over tot het overhandigen van de documenten. En dan, wat ik net beloofde, de boeken. Heel veel plezier ermee. Goed, dan open ik hierbij de vergadering van de Raad van de Gemeente Tinalo en heet nogmaals alle aanwezigen hartelijk welkom. De leden van de gemeenteraad, de leden van het college, steunfractieleden, vertegenwoordigers van de pers, ook weer ruim aanwezig, ambtelijke ondersteuning, speciale ambtelijke delegatie die vanavond kijken. Hoe functioneert de gemeenteraad? Dus laat u van uw beste zijde zien, zou ik zo zeggen. En verdere belangstellenden op de publieke tribune. Ook de luisteraars via Radio Loop en de kijkers die ons via internet volgen, van harte welkom. Dan bij de opening de volgende mededelingen. We hebben een stevige agenda. En het is mijn wens En ik neem aan ook uw wens om toch bij tijds te kunnen eindigen. Dus ik zou willen voorstellen dat we toch streven om uiterlijk 11 uur de vergadering te besluiten. De tweede plaats, de heer Frieling. Wethouder Frieling is vanavond niet aanwezig. Hij vertegenwoordigt het college en de gemeente bij de zesdaagse, waarvan we gezegd hebben elke avond moet daar in principe een collegelid aanwezig zijn voor het ontvangen van onze relaties. Dus hij laat zich verontschuldigen. We hebben 3 insprekers vanavond. Ik zal daar zo meteen nog even op terugkomen. We hebben 1 afmelding. De heer Brink van gemeentebelang is vanavond niet aanwezig. U vindt op uw tafeltjes een envelop met daar onder andere in opgenomen een fotoverslag van 10 jaar Tinalo. Ik denk een mooi document dat weergeeft hoezeer dit jaar in ieder geval qua fotomateriaal enorm geslaagd is. Wij gaan dit fotoverslag ook toesturen naar de sponsors met een uitgebreide bedankbrief om dat nog eens te onderstrepen. U krijgt daar overigens nog een vervolg op middels een schriftelijke evaluatie en de toegezegde financiële evaluatie. En tot slot wil ik even niet onvermeld laten dat wij als gemeente Tinalo bij de beoordeling van onze website van plaats 250 vorig jaar gestegen zijn naar plaats 55. Een van de zeer grote stijgers in Nederland. Wij staan in Drenthe nu op nummer 2.
En, voorzitter, wij zijn in Groningen.
U laat mij niet uitspreken, maar zoals vanochtend in het Dagblad van het Noorden stond Tinalo daar als eerste in de provincie Groningen. Het moet niet gekker worden. Ik wou er overigens bij onderstrepen dat het rechtstreeks uitzenden van raadsvergaderingen via internet daartoe een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd. En ik wil dat ook voor een groot deel op het konto schrijven van de Griffie, waarvan akte. Tot zover mijn mededelingen. Ik wil overgaan tot het vaststellen van de agenda. Er zijn 2 insprekers op agenda punt 13, de discussienota toekomst zwembaden. Die komen zometeen bij punt 5 als eerste aan het woord, waarna wij direct agenda punt 13 gaan behandelen. Bij agenda punt 14 is 1 inspreker. Die komt dus na de discussie over de zwembaden aan bod. En daarna gaan wij direct agenda punt 14 behandelen, waarop volgt dan de agenda in de normale volgorde. Kunt u zich vinden?
Ja, voorzitter. Agenda punt 14. Zouden wij graag een discussiestuk van willen maken en de vaststelling pas een volgende raadsvergadering. Of dat mogelijk is en of wat de andere raadsleden ervan vinden.
Het voorstel is dus om agenda punt 14 vanavond alleen te discussiëren en besluitvorming in een volgende vergadering te laten plaatsvinden. Mag ik uw mening daarover hebben? De heer GroenLinks.
Ja, voorzitter, ik vraag me af wat de reden daarvoor is van dit verzoek.
Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Nou, voor ons zijn er nogal wat onduidelijkheden en de vraag is hoe de reactie van de wethouder en ook de discussie hier in de raad plaatsvindt, wat daar de uitkomst van is. Dus ik heb wel eens een onbevredigend gevoel als je dat in 1 keer doet en dan vind ik het wel prettig om nog eens even met de achterban te overleggen en de besluitvorming in de volgende raadsvergadering te hebben.
De heer Kalk, PvdA.
Nou, ik weet niet hoe spoedeisend het is, maar op zich hoeft het niet zo'n probleem te zijn.
Is het spoedeisend?
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ik ondersteun mevrouw Terwal. Ja.
De heer Stel, VVD.
Ja, voorzitter, de VVD-fractie heeft er ook geen moeite mee. Misschien voor de goede orde in vervolg bij het vaststellen van de agenda voor in het presidium om dan aan te geven, want dat had ook gekund in dit geval, aan te geven, graag opnieuw een bespreking en vaststellen in een volgende raadsvergadering.
Ik onderschrijf volledig uw bijdrage. Dat betekent ook dat in het presidium daar nadrukkelijker over gesproken moet worden of iets in 2 fases behandeld moet worden. Ik heb er geen moeite mee om het vanavond dan bij een discussie te laten, waarbij ik er dan wel op aan wil dringen dat er in eerste termijn een behandeling komt, een beantwoording door de wethouder, en dat de tweede termijn dan ook heel kort blijft, zodat we in een volgende vergadering daarop door kunnen gaan. Als dat uw instemming heeft, dan zullen wij dat op deze manier gaan inzetten. Verder nog opmerkingen over de agenda. Dan wordt die conform voorstel vanavond afgehandeld. Agenda punt 3, de besluitenlijst van de raadsvergadering van 11 november jongstleden. Iemand daarover een opmerking? Zo niet, is die hierbij vastgesteld. Agenda punt 4, het vragenrecht. Er zijn door u geen vragen ingediend bij dit punt, dus wij gaan rechtstreeks door naar agenda punt 5. Voor dit agendapunt hebben zich met betrekking tot agendapunt 13, de discussienota toekomst zwembaden, twee insprekers gemeld. Dat is de heer of mevrouw Koning en de heer of mevrouw Martens. U krijgt beide in eerste termijn een spreektijd van maximaal 5 minuten. Ik verzoek u ook daaraan gevolg te geven. En ik geef als eerste het woord aan de heer of mevrouw Koning. En hiervoor is de microfoon beschikbaar.
De rode knop wil indrukken. En de rode knop. De rode knop.
Goedenavond allemaal. Ik sta hier namens de vrienden van de Lemverdingen. En ik wil graag een pleidooi houden voor het openhouden van ons hele mooie zwembad in Eelde, Bad Zwolle. Ik wil jullie ten eerste hartelijk danken voor de gelegenheid om gebruik te kunnen maken van het spreekrecht. En ik wou beginnen even om de doelstelling van de stichting Vrienden van de Lemverdingen even uit te leggen. Wij stellen ons ten doel om ten eerste het zwembad te behouden. Daarnaast om het zwembad echt op te leuken. En menig een van u heeft het ook kunnen zien door het aanbrengen van allerlei speelattributen, zitbanken, etc. En daarnaast een deel van het onderhoud voor onze rekening te nemen, voor wat betreft... Sorry. Ja? Voor het onderhoud van een deel van de groenvoorzieningen bij het zwembad. Toen wij de nota ontvingen, hadden wij toch wel een aantal vragen of zeker opmerkingen ten aanzien van het rapport. Dat is ook in onderling overleg met de wethouder, zijn ook een aantal zaken daarin besproken. En die wilde ik eigenlijk nog een keertje in ieder geval hier ook benoemen. Ten eerste, de landelijke overheid stimuleert het meer bewegen. Wij zien om ons heen de mensen dikker worden, volksziektes rondom gewichttoename en daaraan gerelateerde ziektes nemen toe. Neem bijvoorbeeld suikerziekte. En dat zou eigenlijk door meer bewegen kunnen worden voorkomen. Ook in de beleidsnotitie Tinalo Sportief naar 2010 wordt ook gesuggereerd of aangenomen in ieder geval dat... de gemeente zich inzet voor een zeer gevarieerd aanbod van het aantal sportvoorzieningen in de gemeente. Nou, wat ons betreft past daar een zwembad ook in als een basisvoorziening binnen de dorpen zoals die nu binnen onze gemeente zijn. In de notitie wordt ook melding gemaakt van dat er landelijk 1 zwembad per 10.000 inwoners beschikbaar is. In de provincie Drenthe is het zelfs 1 op de 5.000. Wij constateren dat met een gemeente van 14.000 inwoners, daarbij daar reken ik even Eelde, Paterswolde en de toename van Terborg straks, dat een zwembad daarin zeker op zijn plaats is. Het rapport laat zien dat de capaciteitsbenutting in Eelde het laagste zou zijn, maar daartegenover staat ook dat de gemeente een duidelijke groei beoogt met de toename van Terborg en daardoor ook kansen biedt op een betere capaciteitsbenutting. Daarnaast door de toenemende verblijfsrecreatie in en rondom Eelde, Paterswolde zou dat ook zeker op zijn plaats zijn om daar een zwembad bij in stand te houden. Ten aanzien van de kosten wordt ook gezegd dat in het rapport dat de gemeente Eelde, of het dorp Eelde, Paterswolde, de Lemverdingen, het duurste zwembad zou zijn. Gerelateerd aan 32.000 inwoners is dat inderdaad het geval. Maar gerelateerd aan de inwoners in de dorpen zelf is dat niet het geval, want dan is het zelfs het goedkoopste. Dan gaat het mij helemaal niet om een discussie op te zwengelen van waar die wel of waar die niet dicht zou moeten als dat al zou gaan spelen. Dat gaat me meer even om de nuance aan te brengen in het rapport zoals het nu voor ligt. Het dorp, of het zwembad, voorziet een hele duidelijke behoefte, ook als het gaat om het aanbieden van zwemwater voor schoolkinderen. Dat blijkt ook uit de aantallen dat er heel veel schoolkinderen toch ook gebruik maken van het zwembad op dit moment. Nou, daarnaast wil ik niet even onbenoemd laten dat we een geweldig mooie midsenkolfbaan hebben vernieuwd recentelijk. En daar hebben ook menig een van jullie kennis van kunnen nemen in de afgelopen zomer. En ik wil ook niet even onbenoemd laten dat de enquête ook een heel mooi cijfer gegeven voor de Lem van Dingen 7,9. En lezende de enquête en ook met name de toelichtingen daarop, wil ik niet onbenoemd laten dat het zeer belangrijk is dat kinderen op fietsafstand van een zwembad wonen en gebruik kunnen maken van deze recreatievoorziening. Deze recreatievoorziening is wat dat betreft in een dorp van deze omvang wat ons betreft op zijn plaats. Ten slotte hebben wij toch als angst voor eventuele sluiting, zijn er een aantal fanatieke zwemmers in het zwembad een handtekeningenactie begonnen om toch ook de argumenten een stukje kracht bij te zetten en ook de stem van het volk zeg maar, te laten horen om te pleiten voor openhouding van het zwembad. Dit heeft geresulteerd in een 2000 handtekeningen die ik hier bij me heb en die ik ook graag wil overhandigen aan wethouder Korsmeijer. Nou, hier wilde ik het eerst even bij laten wat mij betreft. Dank u wel.
Voordat u die handtekening overhandigt, zijn er vanuit de raad nog vragen van toelichtende aard? Zo niet. Dan kunt u nu de handtekeningen overhandigen. En dan geef ik graag het woord aan de heer Martens.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte raadsleden, mijn naam is Harry Martens en ik ben de voorzitter van de vereniging Vrienden van de Leendobben, het openluchtzwembad in Vries. Onze vereniging telt stevast 1000 donateurs, met andere woorden 1000 gezinnen uit Vries en uit plaatsen in directe omgeving staan achter onze doelstellingen. Het bad moet open blijven. In het kader van het integraal accommodatiebeleid binnen de gemeente Tinalo staat vanavond de toekomst van de 3 zwembaden op de agenda. Wat kan ik als vertegenwoordiger van een groot deel van de bevolking op deze plaats en op deze tijd tegen u als gemeenteraadslid zeggen? Ik zou met gemak 100 voordelen kunnen opnoemen waarom de Leendobben op deze locatie moet blijven bestaan. Een aantal van u hebben deze lijst ontvangen toen u in augustus gehoor gaf aan onze uitnodigingen om het zwembad te komen bekijken. Deze lijst is overigens ook in de Friese Post gepubliceerd deze zomer. Tja, 100 voordelen. Tegenstanders zouden misschien ook een lijst met nadelen kunnen bedenken. Nou, als dat er 99 zijn, dan zijn we alsnog in het voordeel. Eén nadeel wil ik eruit lichten, en dat zal of moet straks ook in de discussie besproken worden. Niemand in deze zaal zal het bad willen sluiten, maar het moet wel betaald worden. En hoe gaat dat gebeuren? Adviseurs van onze verenigingen zijn mannen van het eerste uur betreffende het zwembad. Ze hebben meegeholpen het bad op te richten 30 jaar geleden. Hebben samen in goed overleg met de gemeenteambtenaren goed bekeken en ze hebben de aanvankelijke begroting om het zwembad weer geheel up-to-date te maken voor een aanzienlijk bedrag verlaagd. Naast het financiële gewin is het de laatste 2 jaren ook op sociaal gebied in Fries gescoord. De Friese sportverenigingen hebben samen met onderwijs en met welzijn de handen ineengeslaan en het plan, dat ik hier even het de groene long noem, gezamenlijk omarmd. In de kern van Fries, ter hoogte van de huidige sportvelden, alle voorzieningen op gebied van welzijn, onderwijs en sport bij elkaar. Daaromheen de oude en nieuwe woonkernen, omsloten door de specifieke Noord-Drentse landschapsvorm. Stel, je zou een geheel nieuw dorp moeten creëren, dan is de nieuwe situatie in Fries eigenlijk een landelijk ideaal voorbeeld. Een ideale omgeving voor alle leeftijdsgroepen om te wonen. En ook past het voorstel prima in ons gemeentebeleid. Om 3 sterke kernen in de gemeente te positioneren. Eelde, Fries en Zuidlaren. En horen daar zwembaden bij? Ja, zonder twijfel. Loop op een zomerse dag naar een aantal omliggende plaatsen en je hoort in Zuidlaren, in Norg, in Rolde, dat men het openluchtzwembad met noden mist. Men zegt, die sluiting van het buitenbad had ons nooit mogen gebeuren. En nu staan we aan de vooravond van de beslissing over onze zwembaden. En ik herhaal de zin van zo pas, maar nu in de tegenwoordige tijd. De sluiting van een bad mag ons niet gebeuren. Van het bad in Vries is bekend dat het enorm door de bevolking wordt gedragen. U heeft de waarderingscijfers wel gelezen van de Leendorpen. U kent de bereidheid bij de bevolking om het extra voor het bad te willen betalen. Het is een gezinsvriendelijk bad waar deze zomer weer 40.000 mensen van genoten hebben. En waar vele vrijwilligers werkzaam zijn. Het bad hoort bij Vries, bij jong en bij oud. En jong en oud wil in mei 2009 gewoon weer zwemmen in de Leendorpen. Jong en oud hoopt ook dat u als raadslid van de gemeente Tinalo in deze discussie op dinsdag 25 november 2008 uw verstand gebruikt en uw gevoel toont, zodat de zwembaden open blijven. Dan blijven de groene longen ademen in de harten van de kernen. Dan klopt het en blijft de gemeente Tinalo leven. Ik dank u wel.
Als u nog even blijft staan, zijn er vanuit de raad nog aanvullende vragen? De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik wil natuurlijk graag mijn verstand gebruiken en ook mijn gevoel gebruiken. Dan zou u kunnen zeggen, nou dan ben je al klaar, maar zo is het natuurlijk niet. Het verwondert mij dat u het presteert en u moet me niet kwalijk nemen dat ik er toch wat vraagtekens bij gezet heb. Ik heb geen eerdere bespreking bijgewoond. Dat u een bedrag van 3 miljoen euro terug weet te brengen tot 2. Hoe kan dat nou in vredesnaam?
Nou, heel kort, ik ben niet de man van de cijfers. Er was een rapport van 3 miljoen door een ingenieursbureau samengesteld. De heer Venema, de oud zwembadman, en de heer Wassenaar, de medeoprichter van het bad, die hebben het hele bad doorgelicht, alles bekeken, alles benoemd en hebben het inderdaad teruggebracht. Ze hebben bekeken van, ja, wat is nog goed, wat kan nog echt 15 jaar mee en hebben het stap voor stap helemaal uitgewerkt. Op verzoek zou u dat rapport van ons kunnen krijgen en bekijken, maar het is echt met een bijna een miljoen naar beneden gebracht. Zover.
Goed, gaan wij nu over tot de beraadslaging in de eerste ronde. Zou u het knopje even uit willen... Nee, het rode knopje.
Ja.
Rode, de onderste. De
grote. Ja.
Beraadslaging in eerste termijn. Wie wil graag zo het woord? De heer Kremers.
Blink.
Van S. Van den Berg. De van daar. Ik geef het woord aan de heer Kalk.
Voorzitter, ik zie van het gebruik van het woord af. Ik heb mij ook laat aangemeld en ik... Ik heb het geduld om anderen voor te laten gaan.
Wellicht in tweede termijn nog een herkansing. De heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. In de voorbereiding op de behandeling van de discussie nota met het hoofdoverwater hebben wij als raadsleden de openluchtbaden van de Leemdam en Lemverdingen bezocht. De fractie van de VVD wil haar waardering uitspreken over de inzet en de motivatie van de beide vriendenstichtingen. Het komt op de fractie van de VVD over dat de publiciteit die door het college is gezocht veel onrust en verwarring heeft veroorzaakt bij de gebruikers van de zwembaden. Er is in deze publiciteit begonnen over het sluiten van één of meer baden en geëindigd met de mededeling dat het openhouden van de baden minder kost dan de eerder door het college genoemde bedragen. Volgens een mededeling van wethouder Kosmeijer is het door de gemeente gereserveerde 4 ton voldoende om de 3 zwembaden open te houden. Volgens de fractie... Van de VVD is het onderzoek zoals uitgevoerd door TNS NIPO zo beperkt van omvang en inhoud dat we dit onderzoek als niet representatief beschouwen en geen enkele waarde aan dit onderzoek toe zullen kennen. Het college vraagt ons kaders voor de uitwerking weer mee te geven. Het aangeven van deze kaders is volgens onze fractie met het nu ter beschikking staande gegevens onmogelijk. In de nota wordt voor de kosten nog het prijspeil 2006 gebruikt. terwijl de uitvoering ook waarschijnlijk pas in 2010 plaats zal vinden. Ook de invloed van het nieuw te bouwen op luchtpark in Assen is volstrekt onduidelijk. In de opsomming van de in de nabijheid gelegen zwemgelegenheden komen volgens ons enkele voor die niet openbaar toegankelijk zijn en derhalve geen alternatief bieden voor de gemeentelijke baden. De fractie van de VVD vraagt het college deze nota te actualiseren en van de juiste en heldere cijfers te voorzien. Het komt ons voor dat in nauw overleg met de beide vriendenstichtingen een reëel overzicht is te maken wat er voor nodig is om deze baden de komende 15 jaar op een sobere en degelijke wijze voor de gemeenschap in stand te houden. Graag ziet de fractie ook de mogelijkheid van privatisering of het onderbrengen in één stichting samen met Aqualaren onderzocht en gerapporteerd. Het onderzoek naar alternatieve energieopwekking is reeds gestart en het gebruik van een alternatief zal waarschijnlijk een positieve invloed op de energiekosten krijgen. Ook de uitkomsten van dit onderzoek willen we in ons definitief standpunt mee laten wegen. Tot zover.
Dank u. Het woord is aan de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, allereerst een vraag aan de heer Pieters van de VVD. Die begint te twijfelen aan de representativiteit van het NIPO-onderzoek. Het mogen toch bekend verondersteld zijn dat normaal gesproken een enquêtebureau van die reputatie alleszins wetenschappelijk te werk gaat. En dat het een beperkt onderzoek is geweest. Dat zal best doen. Je gaat niet 32.000 inwoners een vraag stellen. Maar dat doe je op een gegeven moment op een wetenschappelijk verantwoorde wijze. Die steekproef zal ongetwijfeld wetenschappelijk verantwoord zijn. Wij twijfelen in ieder geval niet aan de gegevens die daarin voortgekomen zijn. Dan,
is dat een vraag aan de heer Pieters of de inleiding van uw bijdrage?
Nou, in eerste instantie is dat een vraag aan de heer Pieters.
Pieters, nog behoefte aan te antwoorden?
Ja, in onze beleving heeft er een onderzoek waarin 104 of 107 enquêtes verstuurd worden. En vervolgens 74 reacties op binnenkomen. Geen invloed op, of is het niet representatief voor een bevolking van 32.000 mensen. In de onderzoeksverantwoording staat het trouwens ook niks over vermeld hoe dit zo is. Navraag heeft ons ook geleerd dat zo'n onderzoek geen enkel nut heeft.
Dus nu het woord aan de heer Van Es voor zijn bijdrage in eerste termijn.
Goed, de statistiek in de wetenschap eromheen, die geeft wat dat betreft altijd een ander beeld. Je kunt dat zeer beperkt doen en zeer wetenschappelijk verantwoord. Maar ik zou zeggen, ga maar eens de discussie met ons wetenschappelijk bureau over dat soort onderwerpen. Wat dat betreft, dan het mijn betoog in eerste termijn.
Mag ik meneer Van Es even vragen de betrouwbaarheidsmeisjes uit de onderzoeksverantwoording aan te geven?
Heb ik vanzelfsprekend niet paraat, maar kunnen we na de vergadering altijd even doen, meneer Pieters.
Verzoekt de heer Van Es om door te gaan.
Oké. Een lijvig rapport, moet ik zeggen, geven van de discussie is al lang aan de gang. De voorgaande spreker heeft het ook al aangegeven, heeft de nodige onrust veroorzaakt. In onze mening volstrekt onnodige onrust. Wij hebben altijd al te kennen gegeven dat wij een voorstander zijn voor het openhouden van de drie banen. Het verbaast ons enigszins dat er een onderzoek voor nodig is. Dat er op een gegeven moment geïnvesteerd moet worden in de baden is logisch. Dat was, die uitkomst kon je gewoon verwachten. Wat ons meer verbaast is dat er blijkbaar nooit rekening gehouden is met dat soort investeringen die weer plaats moeten vinden. Ten slotte bij een goed gebouwenbeheer doe je dat ook. Hou je rekening met de kosten die weer komen voor vervanging van bijvoorbeeld een technische installatie. Erg vreemd dat dat niet gebeurd is. Wat ons ook verbaast is, we waren als drie zelfstandige gemeenten uitstekend in staat om elke zwembad erop na te houden. Vanwaar lukt het nu ineens niet, nu we met drie gemeenten samengevoegd zijn tot één. Vraagtekens alom. Dat er geïnvesteerd moet worden, nogmaals, geen verrassing, maar er had aan onze mening gewoon rekening mee gehouden moeten worden. Wat wij ook opmerkelijk vinden, is dat het nu ineens die zwembaden zijn die zomaar ineens uit de lucht komen vallen. Als je dingen wilt vergelijken met elkaar, en je wilt goed en afgewogen keuzes maken, dan moet je alle voorzieningen en activiteiten in de gemeente op de rol zetten en bekijken. En niet zomaar ineens denken van, oei, die zwembaden vallen even tegen spontaan omdat we niet gereserveerd hebben. Laten we die maar eens een keer ten tonele voeren. Je moet gewoon alles pakken. Voor hetzelfde geld hadden we nu bijvoorbeeld de bibliotheken of de sportvelden, sporthallen genomen. Wij pleiten in dit jaar al jaren voor een bredere kerntaakdiscussie, maar helaas staan we daarin al jaren alleen. Maar het is wellicht wat verhelderend gewerkt. Wat het, de uitkomst van de burgerenquête betreft, het burgerpanel, ja, was te voorzien. Meerderheid voor, had je op kunnen nagaan als je gewoon op straat in de dorpen met de mensen spreekt. Dat was de uitkomst van tevoren lang duidelijk. De zwembaden hebben een breed draagvlak binnen de gemeenten en dat verbaast ons niks. De hele discussie wat dat betreft, heb ik al gezegd, had voor ons op zich helemaal niet gehoeven. Dat er een onderzoek nodig is om eens een keer te kijken wat er op korte termijn of op langere termijn aan kosten op ons afkomen. Prima, maar op zich sluiting van een van de drie niet aan de orde. Het onderzoek had voor ons betreft gewoon uitgevoerd kunnen worden en hadden we gewoon gekeken van hoe gaan we dat verder financieel aanpakken. De sluiting voor ons niet aan de orde in eerste instantie. Leid ik het daar even bij.
De heer Kloos, Leef Bartinalo.
Ja, voorzitter, met het hoofd boven water. Voorzitter, zelf zou ik voor de titel hebben gekozen van waar het water de baas is, moet het land gehoorzamen. Horende enkel woordvoerder zou de indruk kunnen geven dat de raad niet goed zou zijn geïnformeerd. En daar nemen we stelling tegen. Ik zou dan willen zeggen dat als het zo is, van zij die het minst weten, gehoorzamen het best. Voor wat ons betreft gaat dit echter niet op voor de raad. Deze is uitvoerig geïnformeerd. Aan de G4 hebben we het door het Leef Bartinalo bijgehouden dossier Fries zwembaden toegestuurd. Ook de werkbezoeken aan de direct betrokkenen gaven duidelijkheid waar het echt om gaat. De vlaggen kunnen dan ook uit. De vrienden van de zwembaden van de Leemdom en Lemverdingen en het stichtingbestuur van Aqualare kunnen vanavond wat ons betreft een stevige borrel nemen. Hun missie is geslaagd. Voor de vrienden van de Leemdobben, zelfs voor de tweede maal. In de krant, voorzitter, konden we opmaken dat er een meerderheid zou zijn voor het openhouden van de drie zwembaden. Met andere woorden, wat moeten we daar nu nog verder aan toevoegen? Juist de brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking als de vrienden van de zwembaden hebben ons als raad duidelijkheid verschaft hoe de vlag er op dit moment werkelijk bij stond. En de vraag kan dus worden beantwoord, gaat er één dicht of meer, of blijven ze allemaal open? In het rapport en via de media geeft het college al aan dat het openhouden financieel geen problemen geeft. Zelfs is er al een ton gezakt in de kosten. Het lijkt wel een beetje de beurs van Amsterdam. Het onderzoek dat is gedaan levert ook enig houvast. 107 van de 13.000 huishoudingen blijken te zijn aangeschreven. 74 huisgezinnen hebben de moeite genomen het enquêteformulier terug te sturen. En dat is dus 0,56%, ofwel 41 personen hebben namens 13.000 huisgezinnen aangegeven alle drie baden open te willen. En dat is maar 0,31% van de bevolking. Edoch kan toch als representatief worden beschouwd volgens degene die ervoor hebben geleerd. We spreken van voorzieningen die vallen onder het kopje openbare voorzieningen. Net als de voetbalvelden, de sporthal, de ijsbaan, de scholen, het dorpshuis, etc. Samengevat, wat Leef Bartinalo betreft kan de college worden opgedragen de drie zwembaden open te houden de aankomende 15 jaar. Discussie is gezien alles wat al heeft plaatsgevonden verder overbodig. Politiek gezien zal ook niemand het aandurven om een bad te sluiten. En daar hoef je ook niet voor geleerd te hebben. Nu vaststaat dat de zwembaden open blijven, is het goed om als raad aan te geven waar winst is te behalen voor wat de exploitatie kosten. We willen het college meegeven te bezien of bij ingaande van 2009 het schoolzwemmen weer kan worden ingevoerd met als opdracht dat alle leerlingen in de gemeente Tinalo voor de overgang van groep 6 naar groep 7 kunnen zwemmen. De kosten zouden kunnen worden bestreden middels gelden vanuit de breedte sport, Drenthe beweegt en of de Bos impuls, dan wel het geld dat overblijft als we de welstandscommissie de baan uitsturen. Tevens zouden we in Fries, waar het zwembad onderdeel is van het totale accommodatieplan Fries Oost, dit naar voren willen halen. Met de nieuw te bouwen school, het opwaarderen van de al aanwezige sportaccommodaties, is namelijk winst te behalen. Zeker nu ook de bouwmarkt dit soort impulsen wel kan gebruiken en zo de arbeidsgelegenheid in stand houdt. We verwijzen ook naar de mogelijkheden van de alternatieve energie voor zowel het zwembad, de sporthal, de voetbalvoorzieningen, de openbare school samen, zoals dat eerder ook door het CDA is aangebracht of ingebracht. Samengevat, voorzitter, gefeliciteerd met elkaar, wetende dat de raad net een toneel is waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de raadsleden zelf.
Geef ik nu het woord aan de heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. GroenLinks is voor het openhouden van de drie zwembaden. Wat ons betreft zijn het unieke voorzieningen in onze gemeente en die moet je niet zomaar gaan afbreken. Zeker niet als er geen noodzaak is. En wij zien geen noodzaak om deze voorzieningen op dit moment af te gaan breken. De zwembaden hebben natuurlijk een functie in sport en recreatie en bewegen, maar ook een heel duidelijk sociale functie. En we moeten het dus niet alleen maar financieel bekijken. De vrijwilligers en de vrienden van zorgen voor een groot deel van het onderhoud en beheer van de zwembaden en brengt daar grote groepen mensen actief bij elkaar. En in feite is het zwembad gewoon een evenement wat je midden in je dorp hebt staan. We hebben ook gezien dat de besturen van de openluchtzwembaden hun uiterste best hebben gedaan om die hoge investeringen uit het rapport van de IAN en de grondbij naar beneden te krijgen met miljoenen. GroenLinks zou graag zien dat er voor Aqualare ook zo'n rationalisatie gedaan zou worden, want voor zover wij weten is dat niet gebeurd. En als daar ook nog een miljoen te besparen zou zijn, is dat mooi. We hebben ook begrepen dat Leemdobbe en Leverdingen zelfs nog meer mogelijkheden zagen voor besparingen dan er eigenlijk nu in de plannen zijn doorgevoerd. En het verbaast ons dan ook dat bij het college vorige week in het dagblad liet optekenen dat de zwembaden ook wel voor minder geld open konden blijven dan in de scenario's beschreven staat. We hebben dus mooie scenario's gekregen, we hebben cijfermatige onderbouwing daarvan, een discussienota en we zouden dus ook graag horen wat de onderbouwing is van de verdere bezuinigingen die het college nu mogelijk acht. Als we het dan toch over de kosten hebben, dan kiest GroenLinks er niet voor om voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. We gaan voor duurzame oplossingen. De duurzame energie is al eerder genoemd. En dat zou best dus een iets hogere investering kunnen opleveren, maar wel met lagere maandelijkse exploitatielasten. En daar zijn nog wel wat creatieve combinaties in te maken. Als er dan toch nog financiële gaten ontstaan die opgevuld moeten worden, dan roepen we op tot het mobiliseren van de sociale kracht die de zwembaden hebben en het grote draagvlak wat de zwembaden in het dorp hebben. Kom dan allemaal helpen en dan maken we er echt een gemeenschappelijke voorziening van. En als dat nog niet genoeg is, dan is verhoging van de OZB ook voor ons bespreekbaar.
Woord aan de heer Kremers, CDA.
Voorzitter, het lijkt me moeilijk discussiëren met een groep mensen die allemaal dezelfde mening heeft. Dus ik denk dat we ook maar niet moeten gaan discussiëren, maar ons beperken tot het meegeven van de kaders. En wat dat betreft kan het CDA dan ook beginnen met hun eindconclusie. En dat is namelijk gaan voor het openhouden van alle drie zwembaden. Overeenkomstig ook de wens van de achterban van het CDA. Dat doen we niet zomaar. In eerste instantie in de stukken stond een bedrag benodigd van €516.953. Later is dat bedrag al naar beneden gebracht naar €400.000, want dat schijnt inmiddels ook te kunnen. Maar waar we even mee zitten is het feit dat in de enquête wordt gesproken over het feit dat het €17 per huishouden zou gaan kosten. Nou kan het gewoon een voorbeeld geweest zijn. Maar wij hebben die €516.000 gedeeld op de 13.000 huishoudens die we hebben. En dan komen we toch al gauw op €40 per huishouden per jaar. Als we dan even kijken van als het nou 400.000 euro is, praat je nog steeds over 30 euro per huishouden. Dus de vraag is ook even die wij hebben van hoe komen we aan het bedrag van 17 euro per huishouden. Dan even kijken naar de enquête. Nou, het CDA is van mening dat die zeker niet representatief is. En ik heb exact dezelfde berekening gemaakt als Leo Bartinalo, de heer Kloos. Kom op dezelfde percentages uit. En ik kan me niet voorstellen dat als je praat over 0,2% en 0,6% als vertegenwoordiging, dat je dan over een representatief onderzoek kan praten. Volgens mij moet je dan minimaal 5% te pakken hebben. Voorzitter, het CDA roept dit college op vooral ook creatief naar oplossingen te kijken. Bijvoorbeeld, wat te denken van een buitenbad achter Aqualaren. Op die manier hoeven de inwoners van Zuidlaren zomers niet meer naar Anne toe. Trek je de mensen dus feitelijk gewoon weer naar je eigen zwembaden, ook in de zomer. En het zou helemaal mooi zijn als je dat buitenbad dan zo kunt bouwen, dat je vervolgens 's winters dat buitenbad als recreatief ijsbaantje kunt gebruiken. Dat klinkt een beetje lachelijk, maar inmiddels hebben we begrepen dat veel ouderen stoppen met zwemmen en bijvoorbeeld overstappen naar een sportschool. Waarom kies je er dan bijvoorbeeld niet voor om een sportschool qua locatie juist bij een zwembad te plaatsen? En als je daar ook nog eens een keer een sauna bij doet, dan heb je een soort wellnesscentrum. En daarmee kun je dus op een creatieve manier kijken of je zo'n zwembad beter en makkelijker kunt exploiteren. Dus kijk niet alleen naar kosten, maar probeer ik eens creatief te denken, al dan niet met behulp van particuliere initiatieven. Dan nog een ander punt, en ik denk dat dat toch een heel belangrijke is. We hebben begrepen dat Aqualaren door de week overdag nog voldoende ruimte heeft voor zwemmers. Het was mij niet bekend. En ik denk dat heel veel mensen in deze gemeente dat niet bekend is. Dus ik zou zeggen, maak dat nou breder bekend. En ga vooral bijvoorbeeld in samenwerking met Trias eens kijken of je middels dat ouderenvervoer mensen vanuit Eelde en Fries wat gemakkelijker door de week bij Aqualaren kunt krijgen. Dan heb je een veel efficiënter gebruik van het zwembad. Ja, blij zijn we natuurlijk met het voortgevorderde onderzoek naar de door het CDA aangedragen mogelijkheid van verwarming middels houtsnippers verbrandingsoven. Ook dat zal, een aantal fracties hebben dat ook al gemeld, kostenreducerend werken. Een van de vragen die ons gesteld werd, ik meen ook door het Dagblad van het Noorden, maar dat weet ik niet helemaal zeker, is hoe wij aankijken tegen een samenwerking met Assen. Voorzitter, het CDA, voor het betreffende CDA, hoeft een samenwerking met Assen niet. Wij gaan liever uit van onze eigen kracht. Maar we dienen wel nauwlettend in de gaten te houden waar Assen zijn nieuwe zwembad wil vestigen. Doen ze dat op de oude plek waar vroeger de wilg was, dus vlakbij de smelt, dan denk ik dat we als gemeente voor het zwembad in Fries niet te veel te duchten hebben. Dat wordt anders natuurlijk als men Assen Noord als locatie gaat kiezen. Dus in die zin dienen we wel waakzaam te blijven. Kortom, het CDA vraagt u de mogelijkheid te onderzoeken van exploitatie van alle drie de zwembaden. Ga daarbij uit van de bestaande locaties en probeer de effecten mee te nemen van eventuele clustering van sportvoorzieningen in samenwerking met particuliere partijen. Voorzitter, het CDA is van mening dat de zwembaden een sociale voorziening betreffen. We hebben dat ooit ook al eens een keer gezegd over onze begraafplaatsen. Toen hebben we de vergelijking gemaakt, begraafplaatsen en zwembaden. Net zo goed als de begraafplaatsen vinden wij ook de zwembaden een sociale voorziening. Die wat ons betreft niet kostendekkend geëxporteerd hoeven te kunnen worden. Maar dat gezegd hebbende zijn we ook van mening dat de tarieven wel wat hoger zouden kunnen. Vooral wat betreft de abonnementsgelden, maar misschien ook wel de entreekaartjes. En met name de verhoging van de abonnementsgelden is ook iets wat door de achterban van het CDA zelf benoemd werd. Want men vindt het prachtig dat het zo laag is. Maar voor 20 euro meer dan 40 keer kunnen zwemmen, hadden ze zoiets van, nou, dat kan ook wel wat duurder. Dus dat mag u als kader meenemen. Tot zover.
Mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, het lijkt alsof de discussie die we nu vandaag voor het eerst beginnen, oriënterende discussie, al lang gevoerd is. De onrust die het rapport heeft veroorzaakt, de handtekeningenacties, de bezoeken die wij aan de zwembaden hebben geleverd. Maar in elk geval, de discussie gaat vanavond voor het eerst. En wij moeten kaders stellen. Nou, we hebben wel gemerkt dat de zwembaden leven bij de mensen. Bij inwoners van alle dorpen, bij de vrienden van. We hebben heel veel enthousiasme ontmoet. En gevoelsmatig, meneer Hoogboom had het al over gevoel en verstand. En die relatie daartussen, zou je zeggen, ja, ze moet open blijven. Maar het rapport, en dat geeft heel veel kille cijfers, en dat is ook maar goed, want nou besef je inderdaad wat die zwembaden kosten. Het onderhoud, de exploitatie van de drie zwembaden samen, 700.000 euro per jaar. En de investeringen die gedaan moeten worden om de zwembaden een toekomst te bieden. En dat is een dilemma. Gevoel zegt, de zwembaden moeten open blijven. En de scenario's zeggen, ja, maar als we er eens sluiten, dan hebben we voordeel dit en we hebben voordeel dat. Wat doet D66? Nou ja, u heeft het al in de krant kunnen lezen. Ja, en ik herinner me ook, en daar is nog even aan gerefereerd, dat het zwembad De Leemdobbe hier gered is ooit door D66. Ho, 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 maar in elk geval. Dus anders zou er een projectontwikkelaar al bezig zijn geweest in de jaren 90 om daar huizen te bouwen. Dus u kunt al merken, ja, het gevoel, maar ook de cijfers en ook de sociale context waarin de zwembaden hier zo liggen, is voor ons doorslaggevend om de zwembaden open te houden. Maar, dan komen we op de investeringen. En daar zijn natuurlijk nodige vraagtekens bij gesteld en dat is vanavond ook naar voren gekomen. Wij willen graag een hele duidelijk overzicht van de reële, actuele investeringen die gedaan moeten worden. Op korte termijn en op lange termijn. In ieder geval omdat de Raad een goed overzicht heeft van wat er moet gaan gebeuren. Assen is ook al aan bod geweest. Assen wil ook graag een openluchtbad, ik meen voor 6 miljoen, realiseren. Waar komt dat openluchtbad? Want we weten, in Fries komen er heel veel bezoekers vanuit Assen om hier te zwemmen. En ja, dat lijkt mij toch wel belangrijk om te weten waar dat zwembad in Assen komt. Dus ik vraag het college ook om overleg met Assen te voeren hierover, over een goede locatie, zodat beide zwembaden in ieder geval een toekomst hebben. Dan de energiekosten, heel belangrijk element erin. Lemverdingen heeft al jarenlang zonnecollectoren. In Aqualaren, want ja, die slorpt een heel hoog energiebudget op. Want ik heb even gekeken, bij de exploitatie neemt Aqualaren 46% in van het totaal. Dus dat is nogal belangrijk, waarvan de energiekosten heel belangrijk zijn. Dus die energie, die moet wel heel goed onderzocht worden. Welke mogelijkheden zijn om energie te verminderen? Maatregelen te treffen en ook om duurzame alternatieve energie toe te passen. Nou, er is al onderzoek gaande, maar dat is dan meer geschikt voor Aqualaren, omdat het permanent dan zou kunnen zijn. Maar wij willen ook graag voor Lemverdingen en Leemdommen kijken of er iets met aardwarmte kan, in samenhang misschien met de woonwijken die gerealiseerd gaan worden. Maar in elk geval, dat geven wij als kader ook mee aan het college. Verder, ja, de ruimte van de openluchtbaden, hè, wij noemen dat gewoon eerlijke, duidelijke zwembaden, die is 's winters ongebruikt. En misschien dat het toch een manier is om water te krijgen voor het hele gebied, om zeg maar toch het gebruik in de winter ook te laten plaatsvinden. We hebben het er zelfs in de fractie ook over gehad om een van de delen van het zwembad, misschien net als een blaashal over de tennisbaan, om daar ook mogelijkheden voor te krijgen. Dat zou je ook zelfs in de zomertijd kunnen doen. En dan komen we tot de exploitatie. Want ja, dat staartje geeft toch wel aardige dingen weer. En dat willen wij toch ook het college meegeven. Een groot verschil tussen Lemverdingen en Leemdobben. Dat in Lemverdingen heel veel scholieren zwemmen. En bij de Leemdobben nauwelijks. En dat heeft niks met zwemles te maken. Maar dat heeft met de activiteiten van de gymnastiekleraar te maken. Die zegt, kinderen, gaan jullie zwemmen in plaats van gymmen. Dus wij willen toch, omdat de exploitatie dan inderdaad de opbrengsten hoger worden. Het komt wel weer uit een andere zak van de gemeente. Maar in ieder geval om te stimuleren dat de scholen toch ook in de Leemdobben gaan zwemmen. En andersom zien we ook bij de zwemverenigingen dat bij de Leemdobben heel veel gebruik van wordt gemaakt. Maar bij de Lemverdingen niet. Dus dat willen wij stimuleren. En ik ben zelf ook zwemmer. Ik weet hoe goedkoop het abonnement is. En ik heb ook aan iedereen in het bad gevraagd van kan dat hoger worden, het abonnementsgeld. En dat kan best wel wat hoger. Dus dat zijn de kaders die wij willen meegeven.
Tot slot, het woord aan de heer Hoogboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uit sommige bijdragen zou ik haast begrijpen dat de kaarten al geschud zijn. Bijvoorbeeld die van de heer Kloos, maar ik denk toch niet helemaal, althans niet wat de ChristenUnie betreft. Voorzitter, ik herinner u aan de vergadering met de algemene beschouwingen in oktober, dat we toen nogal in de brede gesproken hebben over grote investeringen die gedaan moeten worden, en dan met name in de sfeer van de IAB's. We spraken toen over een bedrag, op langere termijn weliswaar, van 40 miljoen euro, waar we dekking voor moeten vinden. Een gedeelte is er al, maar lang nog niet alles. Maar om dat rond te krijgen, die dekking voor die MFA's, IAB's, in de sfeer van IAB, gaat het college aan het werk. Ik verwijs u even naar de begroting, pagina 21. U gaat geld zoeken, u hoopt dat te vinden. Ik wens u er heel veel succes bij. Ik wil eigenlijk hetzelfde u vragen te doen wat de zwembaden betreft. Wij hebben een investering nodig, want ik neem dit blauwe boek heel serieus, over de zwembaden van ongeveer 8 miljoen euro. Dat is het bedrag voor 3 renovaties. Ja? 4 miljoen euro hebben we al, want er is een dekking van 400.000 euro straks in 2010. Nou, dat staat dan voor een bedrag van ongeveer 4 miljoen euro. Dus er zouden er nog 4 bij moeten en dan kan alles vernield worden. Ik wil u vragen in het kader van onderzoeken, pagina 21, begroting 2009, om te proberen de dekking te vinden voor de resterende 4 miljoen. Want als het op die manier zou kunnen, dan doen we het op de allerbeste manier. Dat één. Als het niet kan, als het niet uitkomt, als we die dekking niet kunnen vinden en ook op een andere manier, tariefverhoging zal niet zoveel opleveren en de OZB-verhoging, we hebben pas uitgerekend dat 2,9% OZB-verhoging 84.000 euro oplevert. Nou, dan moet je nogal wat verhogen om dat gat te dekken. Dan, ja goed, dan zouden er inderdaad wel impopulaire maatregelen nodig kunnen zijn. Bijvoorbeeld een sluiten van een zwembad. En of het dan Lemverdingen of Leemdobben zou moeten zijn, ja, dat kan ik ook niet beoordelen. Want er zijn argumenten voor beide om de balen in stand te houden. Misschien dat er ook te denken valt aan het opheffen van beide balen. En een heel nieuw bad te bouwen tussen Eelde en Vriezing. Misschien dat dat een oplossing is. Misschien dat het de moeite waard is om daar ook eens aan te rekenen. En dan in het alleruiterste geval, voorzitter, zou het voorstel zoals het door de wethouder gelanceerd is van 400.000 euro voor een zeer beperkte renovatie aan de orde kunnen komen. Maar wat de ChristenUnie betreft, liever niet, beter korte pijn dan lange pijn. Ik dank u wel.
Het woord is aan wethouder Kosmeijer.
Wanneer?
Voorzitter, Ik denk dat het goed is om deze discussie, daar waar ook door menigeen gesproken is over de ontstane onrust, en waarbij met name van de zijde van de VVD-fractie is aangegeven dat het college daar schuld aan heeft, om dat toch enigszins recht te zetten. En om ook het perspectief van waaruit de discussienota, zoals die nu vanavond voor het eerst in een plenaire raadsvergadering wordt besproken, om dat ook nog even nader toe te lichten. Destijds, en dan is ook de vraagstelling van de zijde van de fractie van gemeentebelangen geantwoord, van hoe komt het nu dat de discussie rondom de zwembaren zomaar uit de lucht komt vallen. Nou, niets is ook minder waar. De discussie uit de zwembaren maakt de onderdeel uit van het integraal accommodatiebeleid. En daar zijn alle gebouwen, sport, onderwijs, welzijn en de zwembaren maakten daar onderdeel van uit. En bij de eerste de beste discussie die plaatsvond in Eelde-Paterswolde, waar het zwembad Lemverdingen onderdeel van uitmaakte, stuiten wij intern op de problematiek dat er met de totale investeringen voor multifunctionele accommodaties veel geld gemoeid zou zijn en dat ook de uitkomst van het zwembad een behoorlijke financiële wissel zou trekken op die discussie. En toen hebben we gezegd, en dat is ook overlegd met uw raad, wij maken een knip tussen enerzijds de zwembaden en anderzijds het integraal accommodatiebeleid waar het gaat om welzijns, onderwijs en sportgebouwen. Dat is de kern van de zaak geweest. Toen hebben we de discussies rondom de zwembaden geparkeerd, die hebben we apart opgepakt en daar is uiteindelijk dit rapport een uitkomst van. We hebben ook continu met uw raad de stelling betrokken van dat wij de discussie rondom de toekomst van de zwembaden stap voor stap in nauw overleg met de vriendenclubs, de besturen en de bevolking zouden gaan voeren. En dat heeft ertoe geleid dat op het moment dat duidelijk wordt dat er in een rapport gemeld staat dat er 516.000 structureel nodig is om de toekomst van de drie zwembaden voor de komende 15 jaar te garanderen, dat daarmee een behoorlijke financiële wissel getrokken werd op de gemeentebegroting. In een tijd waarin we het geld ook niet voor het oprapen hadden. In een tijd ook waarin wij wel de prioriteit hebben gelegd dat de toekomst van onze accommodaties, met name op het gebied van onderwijs, eerste prioriteit zou hebben boven de zwembaden. Dat was in ieder geval wel de stelling vanuit het college. Het college heeft nooit, en ik heb dat ook vaak genoeg herhaald, ondanks dat sommigen anders willen doen laten geloven, nooit als doelstelling geformuleerd dat het college erop uit zou zijn om een zwembad te sluiten. Wat we wel hebben gezegd is dat we onder ogen moeten zien hoe we dat financieel dan rondkrijgen. Dat we zicht hebben, en ik dacht dat mevrouw van den Berg het ook zei, dat nu wel met de kille cijfers helder wordt wat er omgaat met de zwembaden. Hoeveel geld we daarvoor uittrekken. Hoe zo'n beslag het legt op onze totale sportmiddelen. En dan is het een afweging van hoe je daar vervolgens mee omgaat. En sprekers die hebben, denk ik, de spijker aardig op de kop geslagen als het gaat om, u moet het wel in perspectief zien. In Fries is een uitbreiding met 550 woningen op stapel. Dat betekent dat de populatie die gebruik zou kunnen maken van het zwembad in Fries, de Leemdobben, dat toe gaat nemen. Terborg zal mogelijk gebruik gaan maken van de Lemverdingen in Eelde-Paterswolde. Dus dat kan een toegevoegde waarde hebben en met de ontwikkelingen van de kom van Zuid-Laren wellicht dat ook in de vatenvolkeren van Aqualaren een positieve bijdrage levert. Maar tegelijkertijd moeten we de ogen ook niet sluiten voor wat er ook op ons afkomt en dat is een discussie in Assen die wij nauwgezet volgen. We hebben nauw contact met het college van Assen, maar op dit moment is daar geen zinnig woord over te zeggen hoe die discussie in Assen op dat moment loopt. Dus hebben wij ook gemeend als college, van wij gaan onze eigen koers ook varen en wij gaan de rapporten zoals die er liggen met u bediscussiëren en proberen van daaruit te kijken welke koers vaart de gemeente Tinalo. Dat met zich meebrengt dat er ook onrust ontstaat omdat je die kille cijfers neerlegt en omdat je niet bij voorbaat uitsluit dat er mogelijk een zwembad zou sluiten, dat de gemoederen bezighoudt en dat de discussie aanscherpt, dat is denk ik alleen maar positief. Dat draagt er ook toe bij dat u vanavond die discussie zo kunt voeren zoals we hem nu ook voeren. En daar zit een grote mate van eendracht in. Dan tenslotte, of niet tenslotte, maar ook nog het punt over de representativiteit van het onderzoek. Ja, ik zou dan heel cynisch gaan vragen, Hoe representatief zijn dan 23 raadsleden in deze raadzaal die twee wekelijks met het college in overleg treden over allerlei zwaarwegende besluiten? Natuurlijk moet je daar niet alles aan ophangen. Dat is absoluut ook niet onze bedoeling geweest, maar het moet wel een indicatie zijn hoe er ook in de bevolking gedacht wordt en aangekeken wordt tegen de drie zwembaden. Ook met betrekking tot de discussie van die 17 euro. Die 17 euro die komt voort uit in ieder geval een omslag van die 516.000. En is louter en alleen maar bedoeld geweest om te vragen van, stel nu dat de lasten toe gaan nemen. Bent u dan nog steeds bereid om de zwembaden in stand te laten? En een groot deel van de bevolking zegt, ja, ook in dat geval zijn we bereid daarvoor de portemonnee te trekken. Dat wil niet zeggen dat wij nu vervolgens met het voorstel komen om de OZB, want die discussie hebben we net gehad, dacht ik, maar om de OZB dan drastisch te gaan verhogen, omdat een deel van de bevolking heeft aangegeven bereid te zijn om die 17 euro te betalen. Maar het geeft wel het draagvlak onder de bevolking aan en ook een aantal stellingen van uw kant dat mensen die een abonnement hebben bereid zijn om een hogere bijdrage voor dat abonnement te betalen. Dan is er een vraag gesteld over het onderzoek van IHN en in hoeverre je daar ook nog waarde aan mag hechten als daar zo gemakkelijk miljoenen naar beneden worden gebracht. Ik denk dat het dan goed is om uit te leggen van hoe het rapport is opgesteld. Het rapport gaat uit van de bestaande situatie. Doet dus geen enkele uitspraken over hoe het efficiënter kan, hoe het effectiever kan. Gaat gewoon uit, zo ziet het zwembad eruit. Dat voldoet niet aan de huidige normen en dus moet je het ombouwen. Om u een voorbeeld te geven. In het zwembad Lemverdingen waren allemaal van die granieten, van die geribbelde badhokjes, hygiënisch niet verantwoord. Het IAN-rapport stelt dan op dat al die badhokjes weer vervangen worden door moderne badhokjes die wel aan de eisen voldoen. Dat kost zoveel geld en dat wordt genoteerd. Wat is er uiteindelijk feitelijk gebeurd? Men heeft gezegd, wij hoeven niet zoveel badhokjes terug te bouwen. Wij bouwen alleen tegen één wand badhokjes, waardoor er minimaal 2/3 van de badhokjes is afgekalfd. En wij nemen genoegen met nog maar 1/3 van de badhokjes en daar moeten de mensen het mee doen. Dat betekent dat je op een hoogtij zomerse dag, als je naar het zwembad gaat, een grote handdoek goed om moet knopen op het lichtveld, want anders ontstaan er fascinante toestanden. Maar dat betekent dus dat er minder badhokjes beschikbaar zijn, maar ook minder kosten gemaakt hoeven te worden. En als je dat soort zaken kritisch bekijkt, dan kun je iets naar beneden. En dan kun je soms ook grote stappen naar beneden doen. Dat is in goed overleg met de vriendenclubs is dat tot stand gebracht. Die hebben daar zelf om verzocht. En die zeggen van, nou, wij zien ook dat de kosten wel heel erg uit de pas gaan lopen. Dus wij hebben in overleg gekeken van wat nog geschrapt zou kunnen worden en waar wel iets minder zou kunnen. Dus er is in feite al een slag gemaakt, een verdiepingsslag gemaakt, die wij voor ogen hadden op het moment dat er in de raad een eerste discussie was geweest. Dat hebben ze vooruitlopend daarop gedaan, omdat ze ook zagen dat er veel geld mee gemoeid was. Dat is wat mij betreft ook de vervolgstap die nu gemaakt moet worden. Want ook die 4 ton die wij in de begroting hebben opgenomen, dat is een meer kaderstellend bedrag geweest. Dat is niet een wetenschappelijk onderbouwd gegeven geweest van kan het daarvoor. Wij denken dat we het daarmee kunnen redden. Maar het is niet uitgesloten dat de uitkomst bij verder onderzoek zal zijn dat er toch meer geld bij moet. Maar we hadden het destijds over 516.000 euro en wij hebben nu kaderstellend, in ieder geval meer geld zit er op dit moment niet in de begroting, 4 ton opgenomen en die is ook afgedekt. Dus als we het voor 4 ton kunnen doen, hoeven we ook geen nadere dekking te zoeken. Ik kijk nog even of er een aantal opmerkingen nog een antwoord behoeven en anders kom ik tot een slotconclusie. Het CDA heeft nog even geopperd om een buitenbad in Zuid-Laren te stichten. Dat is ook bij de mensen zelf naar voren gebracht, zoals je in de verslagen ook hebt kunnen lezen. Op dit moment hebben wij onze handen vol om 3 zwembaden open te houden. En ik zou er op dit moment geen behoefte aan hebben om de discussie te verbreden en ook nog een buitenbad, tenzij iemand, en ik daag diegene uit, aan kan tonen dat het stichten van een buitenbad in Zuid-Laren de exploitatie daar zal gaan verbeteren. Daarbij moeten we ook in ogenschouw nemen dat het effect wat is geschetst van dat er dan mensen uit Annen richting Zuid-Laren zullen komen, dat dat voor dat zwembad ook weer een probleem oplevert. En daar moeten we wel oog voor hebben. Net zo goed als wij vragen dat ook Assen oog heeft voor het zwembad in Vries. Dan komen we nog op een discussie met betrekking tot waarom is er nou nooit geld aan de kant gelegd? Waarom hebben wij daar geen oog voor gehad? Dat was wat gemeentebelangen opwierp. Want nu, ik denk, het zwembad bestaat al heel veel jaren en er is nog nooit één gemeente in de voormalige gemeente, nog Zuid-Laren, nog Eelde, nog Vries, die dat op die manier gedaan heeft. En de heer Hogenboom die refereerde ook al aan een eerdere discussie. We hebben daar net een uitgebreide discussie over gehad hoe we omgaan met grote investeringen, hoe we omgaan met afschrijvingen. Dat betekent dat als wij nu kiezen voor grote investeringen, dat wij dat afschrijven en de vrijval die dan elk jaar plaatsvindt gebruiken om andere investeringen te doen. Dus dat betekent dat wij met enige regelmaat, als dit is afgesloten, over 15 jaar staan we hier weer, dan krijgen we opnieuw de discussie. En tot die tijd niet. Want er zit wel in onze begroting het algemeen regulier onderhoud van zowel gebouwen als de installaties. Maar bij renovatie hebben we daar geen geld voor gereserveerd en zullen we in de vrije ruimte geld beschikbaar moeten stellen. Dat is de discussie geweest. Daarvan hebben wij nu binnen het college die 4 ton en heeft uw raad inbewilligd om dat in de begroting op te nemen. Dat zie ik ook als kaderstellend gegeven om vooralsnog die discussie zo aan te gaan met 4 ton in de pocket. Openhouden van 3 zwembaden en dan de verdiepingsslag te maken van hoe kunt u de exploitatie verbeteren door inzet van nieuwe formules. En of dat nu schoolzwemmen is of dat dat nu andere fenomenen zijn, medegebruik van het accolaren in daluren met inzet van busjes. Of dat nu is het energievraagstuk en dat op een adequate wijze oppakken, zowel in Akkelaren als straks in Vries, als er een nieuwe wijk gebouwd wordt, waarin dat vraagstuk ook een prominent onderdeel uitmaakt, om die verdiepingsslag te maken en dan vervolgens ook het rapport zoals het er nu ligt wel te actualiseren, maar dan weten we ook waar we naar zoeken. Dan gaan we ook uit van de variant 3 zwembaden die open blijven. En dan gaan we die slag maken en gaan wij ook met besturen en met de vriendenclubs in nader overleg om nog eens scherper te kijken naar die gegevens. Maar dan is dat het uitgangspunt wat wij nemen voor die verdere discussie. Tot zover, voorzitter.
We hadden bij aanvang van dit agendapunt 2 insprekers. Na de eerste termijn bestaat dan de mogelijkheid om nog een korte bijdrage te leveren indien u dat wenst. Wil een van beide insprekers nog een aanvullende reactie geven? Zo niet, dan gaan wij gelijk door naar de tweede termijn. Ik zou u willen verzoeken, aangezien u ongetwijfeld in uw eerste termijn al duidelijk uw kaderstellende rol heeft vervuld, om de tweede termijn te beperken tot de aanvullingen die wenselijk zijn, ook in verband met de tijd. Het is al 9:15, we hebben nog een aantal agendapunten te gaan. Ik kijk of de heer Kalk in tweede termijn wel tot een reactie komt.
Zeker, voorzitter, wij hebben de eerste termijn laten lopen omdat wij een jaar geleden als Partij van de Arbeid al aangegeven hebben wat ons kader is. En ons kader is en was, wij willen 3 zwembaden open houden. De hele discussie die nu hier plaatsvindt is eigenlijk al vanaf dat jaar geleden begonnen. Ja, en de een die zegt, ik heb het jaar gebruikt om met mijn achterban tot een conclusie te komen. En de ander die zegt, nou, ik ga nog eens goed kijken hoe we nou de statistiek moeten interpreteren. Ik wil tegen diegenen die daar twijfels over hebben, alleen maar zeggen, als het NIPO een onderzoek doet, dan doet hij dat op basis van 0,01% van de Nederlandse bevolking. En u weet hoe betrouwbaar soms die voorspellingen zijn. Dat vinden niet alle partijen altijd even leuk, maar het is wel zo. Je kunt het ook anders zeggen, dan gaat het om 1/10.000ste deel van de totale bevolking. De Partij van de Arbeid heeft gezegd, wij willen 3 baden open houden. Wij geven de hoofdlijnen aan. We zitten hier in de gemeenteraad om hoofdlijnen voor het beleid aan te geven. Wij hebben een nota met allerlei details. We zijn op bezoek geweest bij de zwembaden. En wij hebben een uitvoerend orgaan, dat heet College van BMW. En wij zeggen tegen het college, ga met die nota in overleg met de sympathisanten en de mensen die actief zijn voor de zwembaden, tot een zo goed mogelijk resultaat komen. Waar wij voor willen waarschuwen is dat in de drang om de kosten zoveel mogelijk te beperken, er straks gekeken wordt naar 3 zwembaden die gelijkenis hebben met een uitgeknepen citroen. Er moet een goed eerbetoon zijn naar de gebruikers van het bad. Onze burgers hebben er recht op in deze gemeente, die bepaald niet armlastig is, 3 goede zwembaden te hebben. Daar is ook een ander aspect wat nog een rol speelt. Aqualar is overdekt, is van nieuwere signatuur, maar we hebben die beide andere banen waar ook uit de tijdgeest van toen best naar gekeken mag worden als monumenten van deze tijd die gebouwd zijn. Met name ook het bezoek bijvoorbeeld aan de Lemverdingen was wat dat betreft voor mij ook bijzonder plezierig om te kunnen kijken hoe in die tijd gebouwd is. En ik vind het heel waardevol, en dat geldt voor de beide openluchtbaden, om dat soort elementen ook in de beschouwing te betrekken. En niet louter en alleen maar te kijken naar financiële overwegingen. Dus wij zeggen als Partij van de Arbeid prima 4 ton qua investeringslast. Maar als het wat meer moet zijn, dan vragen we het college om creatief te kijken naar dekkingsmiddelen. En als het niet anders kan, dat hebben we eerder gezegd, dan mag dat ook een centje meer kosten. Ten slotte, voorzitter, en dat moet mij toch van het hart, er is al heel vaak over dit onderwerp gesproken en dan wordt ook heel vaak gezegd, ja, maar we moeten kaders stellen, want we hebben een nota laten opstellen. Maar ik vind het juist een taak van de politiek om los van nota's die vaak over heel gedetailleerde onderdelen gaan, als politieke partijen vanuit je programmatische benadering of vanuit je eigen overtuiging te zeggen wat de kaders zijn. Dat zou ook dit discussiewerk in deze raad en de omvang daarvan zeer beperken. En om daartoe een kleine bijdrage te leveren, hebben wij onder andere afgezien van onze eerste termijn. Dank u wel.
Nou, meneer de voorzitter, volgens mij heeft u de tweede termijn voor 3 keer gebruikt.
U bent toch niet boos?
Ik geef het woord aan de heer Pieters, VVD.
Nou, wij hebben verder weinig in tweede termijn toe te voegen aan ons betoog uit de eerste. Met de actualisatie en de nieuwe cijfers, zagen we zo'n landbeslissing proberen te nemen. Dank u.
Prima. Gaat het woord naar de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, ik heb toch niet zo heel vreselijk veel aan toe te voegen. We hebben al gezegd dat wij onverkort voor het openhouden van de 3 zwembaden zijn. Dus daar zal ook niet veel aan veranderen. Allerlei activiteiten die ontplooid worden om de exploitatie te verbeteren. Prima. Duurzaamheid, uitstekend. Schimmels van prima, alle aspecten mogen meegenomen worden. Voor ons blijft overeind staan 3 zwembaden.
Het woord is aan de heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Nou, ik kan ook heel vlug zijn, voorzitter. Het meeste is allemaal gezegd. Ik ben blij met de uitkomst. Ik zat wel met een klein beetje wrevel. D66 die verwees van, ja, dankzij ons is het zwembad Leemnommer nog aanwezig. Nee, maar het gaat natuurlijk om, je zou uiteindelijk de mensen die toen in die tijd hun schouders eronder hebben gezet, zou je tekort doen. Want het was geen D66 aangelegenheid. Was toevallig nog de kleinste partij ook nog in de oude gemeente Vries in die zin. Dus ik weet precies exact hoe het verlopen is en ik ken mijn annaal.
Het woord is aan de heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. De uitleg van de wethouder was duidelijk. Tinalo kiest zijn eigen plan ten opzichte van Assen. Ik denk met het besluit wat hier in de raad zal vallen, dat Assen dan ook een heel duidelijke situatie heeft waar ze zich aan kunnen spiegelen. En wij hebben al vaststaande locaties voor onze zwembaden, maar zij kunnen nog kiezen waar het gaat komen. Dus als ze daar een optimale plek voor kunnen vinden, dan wensen we ze daar veel succes mee. Over de 4 ton ten opzichte van de ruim 5 ton die er eerst stond, hadden we gevraagd om een onderbouwing. We hebben nu te horen gekregen dat het een kaderstellend bedrag is om te kijken of er inderdaad nog wat af kan. Ik wil nogmaals benadrukken dat die rationalisatieslag al bij de openluchtzwembaden heeft plaatsgevonden, maar nog niet bij Aqualare. En dat ik denk dat het daar ook zal moeten gebeuren. Naast alle verdieping die de wethouder heeft genoemd. Dank u wel.
De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, CDA kan zich volledig vinden in de samenvatting die de heer Kosmeijer namens het college van de kaders heeft gegeven.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, wij zijn het heel verheugd over wat de heer Kosmeijer naar voren heeft gebracht. We willen wel graag horen van hem dat wij toch regelmatig op de hoogte worden gehouden. Maar daar ga ik vanuit dat dat het geval is. En naar leefbaar toe, uit zeer betrouwbare bron heb ik die koep allemaal horen of verhoren vertellen. Dus ja goed, het is leuk misschien voor onderzoekers om dat nog eens een keer helemaal weer uit te pluizen.
Maar u weet dat uiteindelijk D66 toen betrokken was in dat hele gevecht om in ieder geval het zwembad de Leemdorp en toe voor 1 euro weg te doen aan een, geloof ik, aan een saunabedrijf.
De avond is nog lang, dus wellicht dat u na de vergadering hieraan een vervolg kunt geven. De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik wil u er toch op wijzen dat wij hier wel een discussienota op tafel gekregen hebben, waarin een aantal scenario's staan, bijvoorbeeld ook nieuwbouw. En in dat kader heb ik straks wat opmerkingen gemaakt. En daar is dan de wethouder niet op ingegaan. En dat mag hij wel. Maar dan denk ik, waarom heb ik dan niet gewoon een voorstel op tafel gelegd als college om die 3 zwembaden heel beperkt te gaan renoveren voor 400.000 euro. Op basis van 400.000 euro, dan ben je klaar. Dan hadden we vanavond een beslissing kunnen nemen. Dank u wel.
Heer Kosmeijer, nog behoefte aan een reactie?
Ik zie gelet op de lengte van de avond af van een reactie.
Sluit ik hierbij de beraadslaging op dit agendapunt. Dank de insprekers voor hun bijdrage. En gaan wij over naar het volgende agendapunt waar ook een inspreker zich gemeld heeft. Dat is de heer Vleesblok. Ik verzoek hem naar voren te komen voor zijn bijdrage.
Ja. Meneer de voorzitter, geachte dames en heren, leden van de raad, leden van het college, meneer de griffier. Namens het GBOT, de overkoepeling van de belangenverenigingen van de 14 kleine dorpen in de gemeente Tinalo, wil ik graag het volgende zeggen over de nota plattelandsbeleid, punt 14 op de agenda van uw vergadering vanavond. Ik dank u voor de gelegenheid die u mij daarvoor biedt. Allereerst wil ik wethouder Assies complimenteren met het verschijnen van deze nota, overigens al aangekondigd in het collegeprogramma 1,5 jaar geleden. Hiermee krijgen de kleine dorpen voor het eerst gestructureerd beleidsmatig aandacht van de gemeente, met name op het punt van de ruimtelijke plattelandsontwikkeling. In de vergadering van het GBOT in september heeft de wethouder de toen nog conceptnota toegelicht en is er uitgebreid over gediscussieerd. Het GBOT heeft in grote lijnen waardering voor de inhoud. Enkele onderdelen roepen evenwel vragen op en zorgen voor een toch wat ongemakkelijk gevoel. In de nota wordt voorgesteld dat een adviesraad plattelandsbeleid zal worden ingesteld. De helft van het aantal leden van die raad, 5 of 6, zal bestaan uit vertegenwoordigers van de kleine dorpen, aldus de wethouder. Langs die weg wil de wethouder de inbreng in het beleid vanuit de kleine kernen structureren en kanaliseren. Hij vertelde daarbij dan aan rechtstreeks overleg met het GBOT geen behoefte meer te hebben. In die bijeenkomst met de wethouder bleef het functioneren van die raad voor ons onduidelijk. Op een aantal vragen als samenstelling van de gehele raad, wijze van verkiezen en taken en werkwijze kwamen geen of geen volledige antwoorden. En op dit punt vinden wij de nota toch wat onvoldragen. Het deelnemen aan en inbreng leveren in die beoogde adviesraad is naar ons oordeel wat anders dan de overkoepelende belangenbehartiging van het GBOT. Daarnaast gaan we ervan uit dat de leden die vanuit de kleine kernen in die adviesraad worden benoemd van tijd tot tijd behoefte zullen hebben aan een klankbord vanuit hun achterban. Dan zullen zij een beroep willen en ook kunnen doen op het GBOT. Nog één ander punt in de nota roep je ons vragen op. In de nota worden enige activiteiten die uit het nieuwe gemeentelijk plattelandsbeleid voortvloeien gelegd bij de afzonderlijke dorpsbelangenverenigingen. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van dorpsontwikkelingsprogramma's. In het overleg met de wethouder in september hebben wij aan de voren gebracht dat al die besturen in de dorpen bestaan uit vrijwilligers, op wie reeds nu een zwaar beroep wordt gedaan. De personele bezetting van die besturen is vaak nu al een probleem. Ik wil benadrukken dat wij er voor allereerst zijn voor de belangenbehartiging van de belangen van het dorp. En wij zijn geen gemeentelijk uitvoeringsorgaan. Ook wil ik er nog aan toevoegen dat in de nota wordt gesteld dat er de credits die vanuit het gemeentelijk beleid gescoord worden voor de dorpen zijn. Wij vragen ons dan wel af, als het niet goed loopt of als er iets mislukt, wat wij dan op ons bord krijgen. Kortom, als GBOT willen wij in positieve zin meewerken aan de verdere vormgeving van een gemeentelijk plattelandsbeleid. Maar waar de nota nu nog onduidelijk is, zullen wij de verdere invulling kritisch blijven volgen. En voor de toekomst zullen wij als GBOT de overstijgende belangen van de kleine kernen in de gemeente toch rechtstreeks bij de wethouder onder aandacht blijven brengen, zolang de 14 aangesloten belangenverenigingen dat samen zinvol en noodzakelijk vinden. Dank u wel.
Als u nog even wilt blijven staan, bestaat er vanuit de Raad nog behoefte aan een toelichtende vraag? De heer Kremers, CDA.
Ja, voorzitter, ik heb één vraag aan de inspreker. Ik begrijp uit uw hele verhaal dat u graag wilt dat het GBOT ook als gesprekspartner voor dit college in stand blijft houden. Hoe ziet u die organisatie zelf?
De organisatie van het GBOT?
Nee, de organisatie van het zijn van gesprekspartner voor het college, naast de adviesraad.
Nou, de heer Vleesblok.
Ik heb aangegeven dat wij de belangenbehartiging van de kleine kernen bij de gemeente toch zien als een wat andere functie dan het inspreken of het meedenken en adviseren in zo'n adviesraad waar het gaat om beleidslijnen voor de langere termijn, voor de toekomstige ontwikkelingen. Dat is iets anders dan specifiek belangenbehartiging over actuele of ad hoc onderwerpen die in de kleine kern of in een aantal kleine kernen spelen.
De heer Kruijenbrink, Leef bij Tinalo.
Ja, ik zag hier net een zin staan. Behalve een inspraakreactie van het WMO-platform is er van het GBOT namens de dorpsbelangenvereniging een inspraakreactie ontvangen. Beide inspraakreacties waren positief omtrent het voorgestelde beleid en hebben niet geleid tot een inhoudelijk essentiële aanpassing. Nou staat u erin te spreken. Hoe staat dat in verhouding tot deze zin?
De heer Vleesblok.
Wat u nu citeert... ken ik niet, moet ik u zeggen. Dus dat is voor mij onbekend.
Nou, het is een onderdeel van het raadsvoorstel wat hier vanavond ligt. En ik ga er dus vanuit, als ik dit lees, dat alles, laat ik zeggen, koek en ei is. En u staat nu toch in te spreken met een iets afwijkende mening. En
De heer Vleesblok, laatste reactie. Voorzitter,
ik begrijp dat dat stukken zijn die door de wethouder aan u zijn toegezonden en voorgelegd. Daar heb ik geen inspraak. Daar heeft het GBOT verder geen inspraak in gehad. Ik geef hier aan wat de mening van het GBOT is. En ik moet toch ook wel zeggen dat ik ervan uitga dat voor de wethouder geen onbekende geluiden zijn.
Dank voor uw bijdrage. We gaan over tot de beraadslaging in eerste termijn. Woordvoering. Bonhof. Van de Binnenhof. Hebben we niet in de Rietkerk?
Stel.
CDA niet. Wie van gemeente Belang?
Terwijl.
Leef bij Tinalo? Leef bij Tinalo, wens je zo meteen ook nog het woord te voeren?
Nee.
CDA niet, ChristenUnie. Ik geef het woord aan mevrouw Van den Berg, D66.
Ja, wij moeten eigenlijk vanavond een visie vaststellen. Maar
Even ter interruptie, er wordt niet vastgesteld.
Nee,
het is openierend, dus we kunnen het daartoe beperken.
Nee, dat wou ik dus even mee beginnen. Dat wij de behoefte inderdaad hadden om hier met elkaar over te spreken. Omdat er toch wel wat onduidelijkheden zijn over de notitie en de visie. Op zich zijn wij heel positief over inderdaad dat het plattelandsbeleid inhoud krijgt. Omdat er in het verleden met diverse ambtenaren contact is geweest. En dat er nooit centraal punt is geweest. Dus centraal iemand die coördinerend alle wensen en verlangens vanuit alle kleine dorpen naar voren zou brengen. Dat zien wij als positief. En eigenlijk hadden wij vanavond, en de inspreker die heeft ervoor gezorgd dat dit eerst op de agenda komt, eigenlijk de kadernota liefst het eerst willen behandelen. Dus het volgende agendapunt, kadernota WMO. Want de kadernota WMO geeft aan dat plattelandsbeleid, zoals het ook hier in de nota wordt voorgesteld, eigenlijk een onderdeel daarvan is. Dus de logica van eerst het geheel bespreken en daarna het deel, dat was als liever geweest. Maar in ieder geval, wij gaan nu verder nog in op wat er naar voren is gekomen. Dus de coördinatie van het beleid vinden wij prima. En u geeft ook al aan in het raadstuk dat prestatieveld 1 en prestatieveld fase 2 van de WMO heel belangrijk zijn om deze visie en wat u wil met het plattelandsbeleid een kader te geven. Want dat zal ik straks ook nog wel zeggen, WMO, dat is bijna alles. Hè? Het valt zoveel onder het WMO-beleid dat plattelandsbeleid daar een heel belangrijk onderdeel van uitmaakt. Dus daar zijn wij positief in. Ook het geld wat nodig is om in ieder geval een coördinator in te stellen. We hebben bij de begrotingsvergadering even over gehad van wat houdt dat in? En is het maar voor 3 jaar? Nou, de wethouder gaf aan van je krijgt dat nog op de agenda. Dus dan kan je er beter over oordelen. Omdat dat toch opgehangen wordt inderdaad aan de WMO, zien wij dat geld ook wel zitten. Alleen vroegen we ons wel af, is dat niet te veel opgetuigd? Die coördinator moet van alles. Die moet dorpsplannen maken, et cetera. We vroegen ons af, zijn er ook niet andere manieren om daar een praktische invulling aan te geven? Maar wat ons het meest eigenlijk dwars zit, is die adviesraad. Nou, de inspreker heeft er uit zijn oogpunt over gehad van het GBOT. Want als je dus redeneert vanuit die kadernota WMO, dan is er een algemeen platform voor de hele gemeente. En daar zou er daarnaast dus een adviesraad zijn voor de kleine dorpen. En dat gaat ook over het WMO-beleid. Dus de logica om deze twee adviesraden op gelijk niveau te hebben lijkt ons heel onlogisch en onzorgvuldig. En wij zouden graag voorstellen om de adviesraad van het plattelandsbeleid en voor het merendeel betreft dus WMO-aspecten beleid, om die onder de centrale adviesraad WMO te scharen. En ik hoop dus dat deze discussie hier ook naar voren komt, dat andere fracties hier ook een mening over hebben. Maar dat zijn onze zorgen over de positie van deze nieuwe adviesraad. Daar laat ik het in eerste instantie bij.
Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ja, voorzitter, er is gebleken dat er onduidelijkheid is over het gemeentelijk plattelandsbeleid. Een goede communicatie met de kleine kernen was er niet. Communicatie is toch een voorwaarde om tot een vruchtbare samenwerking te komen. Het voorstel om een medewerker plattelandsbeleid aan te stellen voor een periode van 3 jaar voor een bedrag van 100.000 euro om tot een betere samenwerking te komen. Het plattelandsbeleid sluit heel sterk aan bij de eerste en tweede presentatieveld van de WMO. Mevrouw van den Berg sprak daar ook al over en is ook daarom heel erg met elkaar verweven. We denken dat het plattelandsbeleid geïmplementeerd zou moeten worden bij de WMO. En dan haal ik even een citaat aan van de inspraaknotitie van de WMO-adviesraad. De nevenschikking van de WMO-adviesraad is niet logisch, want zoals in de inleiding van deze nota wordt genoemd, sluit het plattelandsbeleid heel sterk aan bij de eerste prestatieveld van de WMO, namelijk het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Daarom vloeit de visie op het platteland en het plattelandsbeleid voort uit de WMO-visie. Het lijkt ons logischer om de plattelandsraad een positie te geven, gelijkwaardig zoals de AGT en de SAGT, als twee vertegenwoordigers in de WMO-adviesraad. Het advies van de gemeentebelangen is dan ook dat wij ons aansluiten bij dit advies. De kleine dorpen zijn immers de kerngebruikers van de WMO. Ik wou graag weten hoe er andere fracties hun mening hierop is. Die adviesraad, de insprekers had het erover, volgens de gegevens die wij hebben gekregen, zijn er ook vertegenwoordigers van de GBOT in die adviesraad. Maar ja, we vinden het dan jammer dat de GBOT dat schijnbaar niet genoeg vindt en de dorpsoverstijgende zaken die voor de dorpen aan de orde komen, dan misschien onderbelicht blijven. Nou, op zich ben ik daar denk ik niet zo bang voor, alhoewel het in de praktijk nog zo moet blijken hoe het uit zal werken. Er is ruimte gevonden voor het geld in het WMO-budget, maar ja, tot 2010 is het nog wel te overzien, de financiën. Maar na die tijd is in financieel opzicht toch wel voorzichtigheid geboden. Dus ja, ik vraag mij dan af of die communicatieadviseur die we dan aanstellen voor dit plattelandsbeleid, of we die wel zo hier zo sterk neer moeten zetten voor zo'n hoog bedrag. Ik kan me voorstellen als je dit adviesraad onder de WMO hangt, dat je het samen met de communicatieadviseur van het WMO, dat je het wat minder sterk optuigt, zoals mevrouw Van den Berg ook al aangaf. Dus ik wou de wethouder vragen of het ook in financieel opzicht, of je het dan toch voor een wat kleiner bedrag kunt doen, omdat ook de WMO is natuurlijk financieel niet onuitputtelijk. Hier wil ik het eerst bij laten.
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Want ik zit haast te popelen om te reageren op de voorgaande partijen. Het plattelandsbeleid is inderdaad sterk gekoppeld aan de WMO, maar is inhoudelijk toch heel anders. In de nota staat dat het onder meer omvat landschapsontwikkeling, volkshuisvesting, recreatie en toerisme. En dan gaat het om de toekomst van het platteland en de structuurplannen en regiovisie waar dat in tot uiting komt. Ik zou dat soort zaken niet bij de WMO-raad neer willen leggen. En dus ook de adviesraad voor het platteland niet onder de WMO hangen.
Voorzitter. Even een reactie op de heer
Mevrouw Van den Berg, D66.
U zegt dat deze coördinator dan, of dat het WMO-beleid is, maar dat het wel voornamelijk landschapsbeleid is, et cetera. Wilt u dan wel de betaling uit andere posten laten plaatsvinden? Want dan klopt het ook niet meer dat die uit WMO-geld betaald wordt.
De heer Rietkerk, GroenLinks.
Ik zeg niet dat het alleen maar om landschap gaat. Ik heb meer zaken genoemd. Het is de relatie tussen WMO en plattelandsontwikkeling is dat het allebei sterk met de leefbaarheid van het platteland te maken heeft. En daarom is het ook niet vreemd dat er geld vanuit de WMO aan het plattelandsbeleid wordt besteed. Maar dat wordt niet
besteed in het kader van de adviesraad. En we moeten de zaken dus wel even uit elkaar houden. Het gaat in dit plan in eerste instantie om een coördinator die zorgt voor goed overleg, goede communicatie en die gaat ondersteunen bij het maken van de plattelands- of van de dorpsontwikkelingsplannen. De belangenverenigingen, die hebben daar een rol en die kunnen dus ook hun belangen direct in die plannen verwerken. Ze hebben een directe lijn naar de gemeente. En daarnaast is er dan nog voor de hele gemeente overkoepelend een adviesraad voor het plattelandsbeleid. En als we het dan over leefbaarheid hebben en geld vanuit de WMO, dan zit dat vooral in die coördinator en in die dorpsontwikkelingsplannen waar je lokaal direct invloed kan hebben op je eigen leefomgeving. En GroenLinks denkt dat dat ook inderdaad van belang is, want die dorpen zijn er 14 met allemaal hun eigen identiteit en die diversiteit die moeten we ook behouden. En de directe betrokkenheid van de inwoners van de dorpen bij hun leefomgeving en het lokaal vormgeven van dat beleid vinden wij belangrijk. En dat wordt met dit plan, wordt daar een duidelijke impuls aan gegeven. We hebben daar ook nog even een vraag over de plek in de organisatie van die plattelandscoördinator. Op pagina 7 in de nota staat: belangrijk is dat de medewerker plattelandsbeleid bekleed is met voldoende gezag om toezeggingen te doen en deze toezeggingen intern uit te zetten. Nou, wij vinden dat ook heel belangrijk dat hij inderdaad een positie heeft, dat hij inderdaad iets kan betekenen. Maar we willen ook graag weten hoe die persoon dan met dat gezag bekleed wordt, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Ter afsluiting, als we het hebben over beleid, dan willen we ook altijd graag weten hoe kunnen we dat op een gegeven moment beoordelen. Hoe gaan we meten of het nieuwe beleid succesvol is? In de stukken wordt een paar keer gerefereerd aan het Sociaal Cultureel Planbureau. En dit planbureau heeft ook een leefbaarheidsindex opgesteld met daarbij manieren om bepaalde zaken te meten. En ook onderwerpen die in deze notitie staan kunnen met die maatstaven goed meetbaar in kaart gebracht worden. Dus we hopen dat we over enige tijd heldere overzichten kunnen krijgen en dan goed kunnen beoordelen of dit beleid inderdaad aan de doelstellingen voldoet.
De heer Stel, VVD.
Dank u, voorzitter. Ik wil toch beginnen uit te spreken dat het een nota is met heel veel ambitie. We hebben een gemeente met een groot landelijk gebied. We hebben heel veel kleine kernen in onze gemeente. En de leefbaarheid ook in die kernen is van heel groot belang. En het is dan goed ook om een visie te hebben voor de langere termijn. Een visie die met een delegatie van onze dorpen samen wordt opgesteld. Nogmaals, deze notitie die nu voor ligt straalt in elk geval al heel veel ambitie uit om hiermee aan de slag te gaan. Wat van belang is, of een kritische opmerking wat betreft de VVD-fractie, het eerste, het centrale aanspreekpunt voor 3 jaar lang. Tweede opmerking, het opstarten van het dorpsontwikkelingsprogramma. Op zich heel goed. Ik denk dat je hiermee een handvat geeft naar de dorpen toe van wat willen we dat er gerealiseerd moet worden in onze gemeenschap. Maar je moet hierbij wel realiseren wat de kosten ook voor dit onderdeel met zich meebrengt. Ik noemde zojuist al de coördinator. Vervolgens het opstarten van die dorpsontwikkelingsprogramma's. Die lopen toch al gauw in de papieren. En het is niet alleen belangrijk om een visie te hebben en dorpsontwikkelingsplannen samen te stellen met elkaar. Maar het is ook de bedoeling dat vervolgens uitvoering daaraan wordt gegeven. Al met al is het een heel breed opgezet traject. Wat met behoorlijk wat kosten gepaard gaat. En wat onze fractie dan heel belangrijk vindt, hoe zit dat met de uitvoering? Zijn er voldoende middelen ook beschikbaar om vervolgens ook uitvoering te geven aan datgene wat die dorpen met elkaar gezamenlijk en gezamenlijkheid hebben opgesteld? Daar heeft onze fractie sterk twijfels over. Dan komen we bij het oprichten van de adviesraad en de samenstelling ervan. De heer Vleesblok gaf het ook al aan. Ik denk dat het goed is dat je met de dorpen communiceert. Het is van wezenlijk belang, ook om hun erbij te betrekken, hoe we met elkaar om willen gaan in de toekomst en invulling willen geven aan het buitengebied en aan de kleine kern in het bijzonder. De GBOT bestaat op dit moment, zover mijn kennis strekt, uit een afvaardiging van elke dorpsvereniging dorpsbelangen. En zij hebben op dit moment de rol om datgene wat er in het dorp leeft, om dat kenbaar te maken bij de gemeente. En dan is het veelal onderhoud van openbare ruimte. Maar ook dezezelfde groep, die kan in mijn ogen heel goed ook die discussie voeren hoe we met elkaar in de toekomst omgaan met de kleine kernen. En het is ook van belang, denk ik, om het breder te trekken dan alleen SEC, de overleggroep. Maar dat je ook de achterbannen betrekt bij het proces. En dat kun je heel goed doen wanneer je de GWOT daarbij betrekt. Die bestaat uit vertegenwoordigingen van alle kleine kernen. En dat je op die beurt ook in die kleine kernen met elkaar spreekt over de input die je dan brengt richting de gemeente. Voorzitter, en dan de relatie met de WMO. Nou, ik denk dat de heer Rietkerk, en dat ging met name voor mevrouw Van den Berg en de fractie van gemeentebelangen, mevrouw Ter Wal, over de relatie met de WMO. Ik denk dat de heer Rietkerk dat goed heeft verwoord. Althans, zo wordt het door onze fractie ook beleefd. Kortom, voorzitter, ambitie. Het is dusdanig opgezet dat het nogal wat kosten met zich meebrengt. Op deze manier worden er veel verwachtingen ook gewekt, naar mijn idee, bij de kleine kernen. En hebben we voldoende budget vervolgens om uitvoering te geven aan al datgene wat we met elkaar een samenspraak gaan opstellen. Want het gaat er, naar mijn idee ook, om en naar de mening van de VVD-fractie om, heel vaak, er moet wat gebeuren. Er zijn vragen vanuit de samenleving, achterstallig onderhoud van wegen, van openbaar groen. En dat wil men graag gerealiseerd zien. De vraag is dan ook, wat ging er tot nu toe niet goed? Heeft het voorstel wat nu voor ligt, draagt het er dan bij dat er een ommekeer komt in datgene wat niet goed ging? Ik denk dat ik zo een aantal vragen heb neergelegd, voorzitter, voor de eerste termijn.
Voorzitter, mag ik even...
Mevrouw Van den Berg, D66.
U zegt, nou die adviesraad, die heeft allerlei praktische zaken, et cetera, die ze dan mooi, zeg maar, zonder dat WMO-platform kunnen indienen. Maar hoe ziet u nou de relatie met dat WMO-platform? Want die gaat dus over al het beleid van alle dorpen en alle grote plaatsen. Hoe ziet u dan die positie met elkaar? Want het gaat wel om WMO-beleid. En het platform, of de adviesraad zoals ze dan genoemd worden, moet alles eigenlijk behartigen.
Ja, u heeft stel, VVD.
U heeft diezelfde vraag ook aan de heer Rietgenkerk gesteld. En volgens mij heeft hij hem goed beantwoord, althans in mijn beleving wel, dat je een WMO-adviesraad hebt. En je hebt nu een commissie, of hoe je het maar wilt noemen, een platform, die input geeft aan het plattelandsbeleid, aan de ontwikkeling. En ik zie daar toch wel wat verschil in denkwijze en ook in het uiteindelijke uitkomst wat we hier met elkaar voorstaan, zoals het in dit agendapunt voor ligt.
Mag ik hier nog even reageren, voorzitter?
Ik onderbreek even deze eerste termijn, want zowel uw voorzitter als uw griffier hebben behoefte om eventjes naar elders te gaan. Ik schors de verhaling voor maximaal 5 minuten.
Goed, wij kunnen de schorsing opheffen met een opgelucht gevoel. En ik geef tot slot het woord aan mevrouw Bomhoff, PvdA.
Ja, nou, onze fractie heeft ook met belangstelling kennis genomen van het eindconcept plattelandsbeleid. Het leest haast als een utopische roman. Termen als civil society en local ownership worden in bloemrijke bewoordingen aangeprezen en klinken prachtig. Maar betekenen volgens ons gewoon beschaafde maatschappij en plaatselijk eigendom. Is voor onze plattelandsgemeente het Nederlands niet duidelijk genoeg? Ook volgens ons idee moet de visie van het plattelandsbeleid een verlengde zijn van de WMO-visie. Namelijk het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. En daarvoor is een strategie nodig zoals wordt geformuleerd op bladzij 4. Het laatste punt gaat over een effectieve en transparante adviesstructuur die optimale burgerparticipatie en waardevol advies zou waarborgen. De manier om dat te bereiken zou zijn het oprichten van een adviesraad platteland en kleine kernen die een afspiegeling vormt van de inwoners van de gemeente. En doel van die raad is het adviseren van de gemeente Tinalo bij het ontwikkelen en concretiseren van dorpsoverstijgend beleid aangaande kleine kernen en hun omgeving. Goed idee. Maar we lezen als antwoord op een vraag van het GBOT dat slechts de helft van die adviesraad zal gaan bestaan uit vertegenwoordigers van de kleine kernen, dus van het GBOT. Voorzitter, dat kan dus echt niet. Dat zou kunnen betekenen dat vertegenwoordigers uit de kernen A, B en C adviseren over beleid waar kern D het meest van merkt. Dat is allesbehalve transparant. Als je tussen de kernen onderling trammeland wil, moet je een adviesraad zo inrichten. We stellen een tweetal andere mogelijkheden voor. De eerste is om voorlopig met een adviesraad aan de slag te gaan, waarin alle vertegenwoordigers van het GBOT zitting hebben, aangevuld met een paar onafhankelijke leden. Na een bepaalde periode kan worden bekeken hoe het GBOT in de adviesraad functioneert en of veranderingen nodig zijn. Het is aan de onafhankelijke voorzitter van de raad om te voorkomen dat onderwerpen uit de reguliere GBOT-vergaderingen nogmaals aan de orde komen. Een tweede optie is een adviesstructuur analoog aan de WMO-adviesraad. U geeft immers op bladzij 9 aan dat de wens bestaat de structuur rond de adviesraden te stroomlijnen. In dat geval zou kunnen worden gekozen voor leden die op persoonlijke titel, zonder ruggespraak, zitting krijgen, eveneens aangevuld met een onafhankelijke voorzitter. Zie het voorstel van de WMO-adviesstructuur die we hebben ontvangen van 12-11-2008. De leden kunnen gekozen of benoemd worden op basis van kennis en of ervaring met het betreffende beleidsterrein en moeten geen directe functie hebben in één van de dorpsbelangenverenigingen, die dan als klankbord moeten dienen voor de adviesraad. Dan is er nog een onderdeel waar onze fractie moeite mee heeft, en dat is het toekennen van subsidie aan de dorpsbelangenverenigingen, die dan zelf verantwoordelijk zijn voor een goede verdeling hiervan. Zoals u weet zitten in die verenigingen allerlei actieve mensen die lid kunnen zijn van diverse clubjes. Deze manier van verdelen zou binnen een dorpsgemeenschap absoluut scheve ogen geven, zoals ook wordt verwoord in de inspraakreactie van het GBOT. U geeft als reden voor deze constructie aan de bureaucratie te willen verminderen. Een nobel streven. Maar zijn er binnen onze gemeente geen organisaties te vinden die hier al enige ervaring mee hebben en ook voldoende onafhankelijk zijn om te kunnen bepalen welke club hoeveel subsidie krijgt? We kunnen instemmen met het aanstellen van een medewerker plattelandsbeleid die inderdaad voldoende gezag moet hebben om bij bijvoorbeeld de jaarlijkse schouw toezeggingen te doen. Dit is het voor de eerste termijn. Dank u wel.
Ik geef het woord aan de heer Assis.
Ja, voorzitter. Even een korte terugblik, denk ik, ten aanzien van hoe dit proces verlopen is. Ongeveer 2 jaar geleden ben ik gestart met deze discussie. En heb mij met name georiënteerd over op de omgeving. Hoe denken de dorpen erom? Hoe werken andere gemeenten? Wat zijn de uitkomsten van het Sociaal Cultureel Planbureau? Al dat soort zaken. En hoe doen we het nu? De analyse die u ook heeft kunnen inzien. En daar kwam eigenlijk uit dat plattelandsbeleid integraal beleid is, maar niet een specifiek terrein. Dat is dus ook een antwoord ten aanzien van de budgetten. Alle zaken die op dit terrein gaan uitvoeren worden betaald uit de bestaande budgetten. Dus er hoeft geen angst te zijn dat er weer een nieuw budget nodig is. De bedoeling is dat we door in het kader van de integraliteit kijken vanuit welke budget moet een bepaalde zaak gefinancierd worden. Dat blijft ook zo. En dat kan ook niet anders omdat het veelomvattend is en integraal. Tweede wat eruit gekomen is dat een herkenbare persoon namens de gemeente, zowel in bestuurlijke zin een wethouder als in ambtelijke zin iemand die aanspreekbaar is, noodzakelijk is. Want het zegt het al, je bent met allerlei beleidsterreinen bezig en als je niet uitkijkt, dan blijven dingen liggen of dan gaan we langs elkaar heen praten of hebben mensen het gevoel dat ze van een kastje in de muur gestoeld worden. Dan hebben we gezegd van nou, dat moeten we niet doen. Het is belangrijk en dat is eigenlijk altijd zo in alle dossiers, communicatie moet gewoon goed zijn. Vandaar die plattelandscoördinator.
Voorzitter. De heer Stel, VVD.
Kan de wethouder mij nog even misschien duidelijk aangeven, want u gaf aan van er hoeft geen nieuwe middelen beschikbaar te komen, het is bestaand budget, op één stapeling van. Wat ging er tot nu toe? Wat is de reden waarom het tot nu toe niet goed ging? Dat je nog steeds heel veel vragen vanuit de dorpen krijgt. Ja, we willen dit graag gerealiseerd hebben, maar we zijn inmiddels een jaar verder en het is nog niet gebeurd. U geeft nu aan, er is een bestaand budget, maar het liep toch niet helemaal goed op dit moment. Zou u dat mij nog helder kunnen aangeven?
Ja, precies.
Het is zo dat in het verleden is gezegd, want er moet één ambtenaar aangewezen worden die contactpersoon is. Dat is altijd gezocht binnen gemeentewerken, oftewel de praktische insteek. En alle zaken die overstijgend zijn, dus niet direct in de uitvoeringsgericht, die moeten ergens anders neergelegd worden. En daar ging het mis. Dus je ziet vaak nog wel dat de praktische zaken opgepakt worden, die men kan oppakken. Maar ook dat gaat wel eens, nou ja, maar dat heeft meer te maken met je afspraken nakomen, doe ik dat maar even. Dat heeft minder te maken met communicatie. Maar alle zaken die overstijgend zijn, dus die met name op het terrein van beleid liggen, bleven gewoon liggen. Daar werd niets mee gedaan. Dus je krijgt eigenlijk het dilemma dat je te veel onderin de organisatie insteekt, uitvoeringsgericht, en dat datgene wat op een ander niveau besproken zou moeten worden, blijft liggen. Dat is de conclusie geweest. Er kwam bij dat we ook geconstateerd hebben dat een aantal zaken, dat is even als aanvulling ten aanzien van de rol van de nieuwe adviesraad, dat we geen gremium hebben om dat adequaat te bespreken. En dan praat je over alle landschappelijke ontwikkelingen, noem ik dat maar even. Dus wij praten niet alleen over de kernen, maar we praten ook over ons grote buitengebied. En dat is wel een gigantisch oppervlakte, mensen. We zijn nu met een landschapsontwikkelingsplan bezig en ik heb geen standaard gremium die ik als gesprekspartner kan benutten voor dat plan. En het gaat wel over ons landelijk gebied. Zo zijn er veel meer van dat soort thema's die buiten de WMO staan, maar die met name te maken hebben met wonen en leven op het platteland, landschap, economische activiteiten, landbouw, recreatie en toerisme, waar op dit moment geen gremium is om dat soort zaken mee te bespreken.
Voorzitter, ben je terug?
De heer Stel, VVD.
Ja, dank u voorzitter. Ja, u zegt we hebben op dit moment geen gremium, maar is het niet zo, wanneer je een vraag neerlegt op dit moment bij het GBOT, van denk als GBOT, denk als kleine kernen, denk als Vereniging van Dorpsbelangen is mee over hoe we niet alleen het dorp, maar ook onze omgeving, het buitengebied, met elkaar zien. Ik denk als je concreet die vraag neerlegt bij het GBOT of via het GBOT bij de kleine kernen, dat je dan die discussie ook op gang krijgt. En dat heb ik ook bedoeld in de eerste termijn. Als je dat specifiek vraagt, vervolgens in het dorp wordt het georganiseerd met de samenleving om vervolgens input te krijgen. Dus ik denk dat je als je heel gericht die vraag stelt aan de GBOT en je geeft hun de tijd, dat je ook een heel goed antwoord krijgt en een visie op de leefomgeving en in het buitengebied.
De heer Assies.
Nou, mijn ervaring is een andere. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Ik heb de afgelopen 2 jaar zo'n beetje alle buitendorpen regelmatig bezocht. En mijn ervaring is over het algemeen dat de opmerkingen en de vragen zich beperken tot de directe leefomgeving. En dat het hele gebied eromheen en de relatie daarmee maar bij een beperkt aantal mensen in beeld is. Dus ik denk dat je dat niet moet overschatten. Dat heeft er ook mee te maken dat het platteland, dat komt ook een beetje uit het Sociaal Cultureel Planbureau onderzoek, dusdanig snel verandert qua samenstelling, dat je kunt zeggen dat mensen die in het buitengebied bezig zijn, niet optimaal vertegenwoordigd meer zijn in de verschillende dorpsbelangenverenigingen. Dat is ook terecht, want het aantal agrarissen is gigantisch afgenomen, dus je ziet daar toch een verdunning. Datzelfde geldt ten aanzien van andere belangenorganisaties die grote activiteiten in het buitengebied ondernemen. Dat zijn met name de natuurbeheerorganisaties, waar ik geen directe relatie mee heb. Dus alleen maar ad hoc. Al dat soort ontwikkelingen zeggen van, het is toch belangrijk om ook die partners in beeld te hebben bij onze grote beleidsbeslissingen. Dus het is een ander insteekniveau als tot dusverre. Tot dusverre was het heel duidelijk zo van, we hebben overleg. Op dorpsniveau heel direct, en dan stellen mensen heel erg op prijs. Directe communicatie. De uitvoering laat nog wel eens te wensen over, zoals ik al gezegd heb. En ten aanzien van het GBOT merk je dat dat overstijgende beleidsmatige denken daar niet naar voren kwam. En dat is ook denk ik wel begrijpelijk, omdat het toch een beperkte samenstelling is. Dus vandaar dat ik gezegd heb van, wil je ook als gemeente met al die ontwikkelingen in het buitengebied, waar we steeds meer investeringen gaan doen, ook in kader van de wet inrichting landelijk gebied. Dat is natuurlijk ook een verandering die de laatste 2 jaar erbij gekomen is. De provincie heeft die middelen gekregen. Wij zullen door middel van ons landschapsontwikkelingsplan en het uitvoeringsprogramma ook die middelen als het ware moeten mobiliseren. En dan is het juist essentieel dat je overlegpartners hebt, adviesraden, die je zeggen van, wij kijken er zo tegenaan, dat is voldoende draagvlak om dingen handen en voeten te geven, om die middelen ook boven tafel te krijgen. Dus dat is ook een ontwikkeling die de laatste 2 jaar erbij gekomen is.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, nou, ik vind dat heel aardig wat u allemaal kenschetst, maar dat staat helemaal niet in het rapport. En dat zouden wij toch wel graag voor een volgende keer, als wij een beslissing moeten nemen, meer willen weten wat voor taken die adviesraad allemaal heeft, behalve de WMO-aspecten. Want ja, het is heel boeiend wat u allemaal vertelt, maar dat missen we gewoon in de notitie.
Nou, ik moet toch herinneren, we hebben dit jaar een uitgebreide informatieavond voor de raad georganiseerd. Daar zijn ook de rapporten neergelegd die je kennis van kon nemen. En dat komt heel duidelijk uit dat het platteland bestaat aan de ene kant in aangenaam wonen in een schitterend landelijke omgeving. Dan noem ik dan maar even het buitengebied. En aan de andere kant in gemeenschappen waar nog enig sociaal verband is. Dat zijn de 2 pijlers waarop het gebaseerd is. En daar is deze notitie ook gebaseerd. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen, maar in mijn ogen staat het duidelijk in deze notitie dat die 2 elementen een rol spelen. En dat het heel kort door de bocht is zeggen van, platteland is ook allemaal gewoon WMO. Dat is absoluut niet zo.
Voorzitter.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja. Nee, het gaat over de samenstelling van de adviesraad. Daar staat het niet in.
Jawel.
Meneer Assis, zou u de beantwoording nu verder willen beperken tot het karakter wat nu ook aan dit agendapunt is toegekend, opinierend. Er komt nog besluitvorming, kunnen nog 2 ronden in een volgende vergadering. We moeten wel even realistisch zijn en ook aan de factor tijd denken. Dus ik zou willen vragen om de beantwoording te beperken.
Ja, maar goed, ik word steeds bevraagd en dat houden we in dat de beantwoording ook lastiger is om die te beperken, voorzitter. Ten aanzien van de adviesraad, daar staat ook in de beantwoording naar het GBOT, en de inspreker heeft dat nog weer gerefereerd. Je kunt ook kiezen voor het model van allemaal onafhankelijke leden. Nou, het GBOT heeft erop aangedrongen toch zelf leden te mogen voordragen. Dat is iets anders, dat de mensen rechtstreeks van het GBOT erin gaan zitten. Er wordt op zoek gedaan om leden voor te dragen. Wat wel meer voorkomt in adviesraden. En voor de rest staat ook in de beantwoording van die brief van het GBOT, en die is gestuurd ook naar de secretaris van het GBOT, dus in die zin hoort hij daar bekend te zijn, dat we daarnaast kijken naar andere organisaties die belangen hebben, zeker vertegenwoordigingen hebben in het buitengebied. Ik denk dat ik daar heel helder in geweest ben. En dan praat je over de agrarisch, dan praat je over de natuurbeheerorganisaties, dat soort zaken. Ik zou niet weten hoe ik dat duidelijker moet zeggen.
Voorzitter, bij interruptie. De heer Kremers, CDA.
Ja, ik begrijp het verhaal wel, maar ik heb eigenlijk maar heel erg concreet. Wat is straks nog de rol van het GBOT?
Ja, Assis.
Nou, het GBOT is een orgaan wat de doppers zelf georganiseerd hebben. En dat is aan hun. Dat staat ook in die notitie. Dus ik ga niet over het GBOT.
Maar daar waar ze dus nu... daar waar ze dus nu een formeel gesprekspartner zijn van het college, zegt u nu dus, dat is straks niet meer zo, want het is een organisatie die ze zelf in het leven roepen. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, Assis.
Dat was ook zo, want ook voor die tijd was het een organisatie die zelf het leven heeft geroepen. En wij hebben alleen gezegd, 4 jaar geleden, laten we dat orgaan gebruiken om op een bepaald niveau met elkaar te discussiëren. En het advies is gekomen dat de toegevoegde waarde op dat niveau te gering is in onze ogen. Ja, duidelijk kan het niet zijn. Dat stond duidelijk in de analyse. Ten aanzien van de subsidies, nog een belangrijke vraag. Ja, kijk, dan zeg van, ja, dan zijn ze niet verleverd, dan komen ze in een positie die ze lastig voor hen is. Ja, het is of een of het andere. Het is nu zo dat wij herhaaldelijk verzoeken krijgen om een paar honderd euro. Daar praat je over. Die allemaal door de molen moeten beoordeeld moeten worden en daar weer een antwoordbrief. En het komt vaak op hetzelfde neer. En denk van ja, waar zijn we bezig? We zijn elkaar aan het werk hard te houden. Je praat niet over duizenden euro's. Je praat als het ware over subsidies in het kader van dorpsactiviteiten. Daar praat je over. Maar er wordt niet gevraagd om ijsverenigingen te subsidiëren op die manier. Nee, gewoon dorpsactiviteiten die door dorpsbelangen zelf georganiseerd worden. Ik zou niet weten hoe het duidelijker moet zijn. Dus het is heel duidelijk voor hetzelfde bedoeld. En niet om zelf als tussenorgaan te gaan functioneren. Dus daar moet ook een ijsvereniging, valt onder sport, iets andere doelstelling. In mijn ogen. Voorzitter, los van de terminologie, en dat die misschien anders zou kunnen gaan zijn, maar ik denk dat deze notitie met name bedoeld is om helder te maken hoe zorgen we dat we adequaat met elkaar communiceren, hoe zorgen we dat we die dingen met elkaar doen die, en met die mensen waar het thuis hoort, zoals de schouw en eventueel beleidsdiscussies, daar zijn we op uit en het is niet de bedoeling om alles dunnetjes over te doen.
De Krijnbrink, Leefbaar. U had een vraag? Of?
Ja, nou, ik weet niet of dit in het kader van een korte tweede termijn mag, of dat ik nog even een vraag aan de wethouder mag stellen.
Ik heb een voorstel. Dit agendapunt dreigt op te blazen naar 4 bespreekrondes als we het in een volgende vergadering nog eens een keer ter besluitvorming voorleggen. Het is 10:15. Ik zou u willen voorstellen om nu de beraadslagingen over dit agendapunt te staken. U kunt zich binnen de fractie nog eens oriënteren op uw standpunt. En over 2 weken komen wij op dit agendapunt terug. En dan heeft u wederom 2, hopelijk korte termijnen nodig om tot besluitvorming te komen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Goed. Gaan wij, en dan hebben we nu een aantal agendapunten. Waarvan ik ook in het kader van de afhandeling van de agenda zou willen voorstellen dat als u nog een reactie heeft, dat u dat alleen doet in de vorm van een stemverklaring. Of een korte inhoudelijke vraag, maar laten we deze 6 agendapunten niet nog weer uitputtend gaan behandelen, want dan komen we aan de laatste 2 agendapunten niet meer toe. Ik ga over naar agendapunt 7, het experiment stemmen in een willekeurig stembureau. De heer Klok. Leefbaar Tinalo.
Heel vlot, voorzitter, wij kunnen er zo mee akkoord gaan. Alleen wij zeggen wel even aan van in dat hele plan van stemmen op willekeurig standpunt, hebt u ook nog een busrijden? Dat kost toch een x-aantal euro's, dacht ik. Ik wou toch voorstellen om die in ieder geval met de aankomende Europese verkiezingen, want dat is dan de eerste die met de rode potlood zou moeten worden gedaan, daar de bus dus niet te laten rijden. Want dat is kostenbesparend.
We zullen dat in de overweging, gezien ook de op het algemeen de opkomst voor die verkiezingen, zullen we dat meenemen. Verder nog behoefte aan. Kunt u akkoord gaan? Aldus. Agendapunt 8, de verordening vrije keuze huwelijkslocaties. Iemand daarover? De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ook daar kunnen we mee akkoord gaan. Alleen ik wil u nog aangeven, ik mis hierin dat de mogelijkheid is van een cd-opnames en eventuele kosten daarvan, die mis ik dus in het hele stuk.
Ik neem aan dat als er huwelijkslocaties komen die door de huwelijkspartners zelf wordt uitgezocht, dat zij ook voor die locatie de accommodatie moet regelen.
Nee, maar ik heb het dan over de accommodatie hier in dit gemeentehuis. Want dat is ook een plaats van huwelijksvoltrekking.
Maar die bestaat ook via dit systeem. Dus dat is...
Jawel, maar dan moet hij wel op een gegeven moment in het stuk aangeven dat die mogelijkheid er is en wat eventueel de kosten daarvan zijn, want die worden niet genoemd.
Kunt u verder instemmen met dit voorstel? Aldus. Agenda punt 9, de regeling overlegstructuur schoolbesturen. Iemand daarover? Dus besloten.
Voorzitter, ik stak duidelijk mijn hand op.
Iets hoger. Dan krijgt u alsnog het woord, de heer Rietkerk.
Dank u wel.
GroenLinks.
Een vraag over artikel 17 van de regeling, waarin staat dat de gemeenteraad gedurende de termijn voor het uitbrengen van een advies geen besluit neemt over het onderwerp waarover advies is gevraagd. GroenLinks vraagt zich af of de raad zich daarin niet te afhankelijk aan het opstellen is.
Heeft een van de beide collegeleden, aangezien de heer Vrieling afwezig is...
Dat lijkt mij de beoordeling aan de raad. Wij vinden van niet, anders hadden we het niet opgesteld. Dus ik denk de beoordeling ligt nu even bij de raad.
Vindt u het een probleem? Dan stel ik de vraag aan de raad. Vindt u het een probleem dat wij voor onze besluitvorming en agendering afhankelijk zijn van dit overleg?
Iemand van de raad daarop een reactie? De heer Kremers, CDA.
Voorzitter, zoals ik het lees is het eigenlijk hartstikke logisch. Je gaat toch geen besluit nemen over een advies als er nog advies gegeven moet worden. Het lijkt me zo logisch als het maar kan.
Het lijkt me helder. Kunt u instemmen met dit agendapunt? Al dus besloten. Agendapunt 10, de belastingverordeningen 2009. Wie daarover het woord? De heer Kloos. Drie, geef het woord aan de heer Van Es. Gemeentebelang, excuus.
Ja, normaal gesproken zou dit dit voorstel een hermetiek kwestie moeten zijn. Maar waar het niet dat wij kennis hebben genomen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 november 2008 van het college, waaronder bij punt 3 van de agenda over dit onderwerp iets vermeld staat. En daar staat vermeld dat de tarieven voor de onroerende zakenbelasting conform het dekkingsplan van de begroting 2009 uitgevoerd worden. Inclusief de extra 2,9% die door de raad is afgestemd volgens mij. En dat roept bij ons wat rustig aangezegd vraagtekens op.
Mevrouw van den Berg, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat ook over die verordening onroerende zaakbelasting. Er staat in de verordening dat in 2009 de OZB geheven wordt op basis van de boswaarden. Die na de pijldatum 1 januari 2008 zijn vastgesteld. Dat is heel duidelijk. Maar dan volgt er een dergelijke cryptische omschrijving. En waarvan wij ons afvragen, wat is nu eigenlijk het gevolg voor de aanslag OZB voor onze burgers volgend jaar? Hoeveel gaat die nu eigenlijk stijgen? Wij snappen er niks van.
Tot slot, heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, ik kan vrij vlot zijn. Ja, dat ging hem even wat sneller. Maar in ieder geval, wij hebben dat ook geconstateerd ten aanzien van de 2%. En ja, ik heb dus maar het voorstel gedaan om maar twee amendementen te schrijven. Dat is in principe een tekstwijziging vanuit uw eigen stukken. En het tekstvoorstel is dan de tarieven om die 2% stijging in plaats van de 3% en of eigenlijk 4,9% waarover gesproken wordt. Het voorstel geagendeerd onder punt 10 in zoverre het betreft de verordening onroerend zaakbelasting 2009 aldus te wijzigen. En dat artikel uit de voorgelegde verordening wordt gewijzigd en komt te luiden artikel 5 belastingtarieven. Het tarief voor de belasting bedraagt een percentage van het heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt bij de gebruiksbelasting van 0,0712% en bij de eigenaarsbelasting 0,0781%. En voor de oorontzoekmarkten niet de hoofdzaak tot woning dienen van 8,90. Toelichting bij het vaststellen van de kaderbrief ter behoeve van de begroting van 2009 heeft de raad besloten dat de OZB-tarieven niet meer dan 2% omhoog zouden gaan. Bij de vaststelling van de begroting van 2009 heeft de raad nogmaals expliciet vastgesteld dat de OZB-tarieven niet meer dan 2% omhoog zullen gaan.
De voorgestelde belastingverordening voorzag evenwel in een stijging van meer dan 3%. Dit wordt door het amendement gecorrigeerd. Het is immers van belang dat de Raad consequent blijft en toeziet op de naleving van de Raad gestelde kaders. En die is verder ondertekend. En dat geldt eigenlijk ook voor de verordening forense belasting 2009. Want in principe geldt daar precies hetzelfde verhaal. Dat is eigenlijk even andere bedragen. Maar ze is exact opgesteld en ik heb het hier ondertekend. Dus in die zin.
Als u de amendementen aan de bodem wil geven, kan er vermenigvuldiging plaatsvinden. En kunnen ze verspreid worden?
En dat was die, voorzitter.
Ik moet eerst.
Dus de ene, dat is de andere stuk.
Ja. De heer Kosmeijer, kunt u reageren?
Voorzitter, ten aanzien van de stijging van de OZB kan ik helder zijn. De Raad heeft tijdens de begrotingsbehandeling vastgesteld 2% OZB-stijging. En dat voeren we uit. Ik dacht dat de heer Kremers een mail had gestuurd naar aanleiding van die besluitvorming en die bewuste passage in de notulen van de BMW-vergadering. Daar hebben we op gereageerd. Ik ben ervan uitgegaan dat de hele Raad daarover geïnformeerd is, maar dat is kennelijk gelet op de inbreng niet het geval geweest. Dat verdriet mij, want te doen gebruikelijk is dat als een van de fracties een vraag stelt, dat de hele Raad omtrent het antwoord dan geïnformeerd wordt. Maar dat heeft elkaar gekruist, omdat het college natuurlijk in haar voorzet uitging van 4,9%. Dus vandaar dat dat ook in die verordening zo was verdisconteerd. Op het moment dat de begroting is vastgesteld vanuit 2%, zijn die bedragen ook vastgesteld. Dus vandaar ook dat we geen behoefte hebben aan een amendement, omdat de zaken zoals die in de belastingverordening nu zijn weergegeven, uitgaan van 2% stijging. Dan de misverstand over hoe werkt dat dan nu? We hebben daar al eens eerder discussies over gehad. Wat wij doen is de totale opbrengst van de OZB, die gaan wij verhogen met 2%. En dan gaan we dat terugrekenen en dan is het nu niet meer, dat is nu een keer regelgeving van hoger hand, per 2500 eenheid, maar is dat prachtige percentage wat de heer Kloos al opnoemde van 0,013489876432-1. Ik kon het niet meer helemaal herhalen, meneer Kloos, dus ik probeerde het bij benadering te bereiken, maar dat percentage, dat is dan zeg maar de maat om die opbrengst te genereren. En hoe dat uitpakt is dan altijd weer per individuele woning verschillend, omdat de waarde weer opnieuw bepaald wordt. En dat kan weer leiden tot wat effecten die of positief zijn, dan wel negatief zijn. Tot zover,
voorzitter. Even.
De Kloos, Leefbaar Tinalo.
U zegt eigenlijk van, de amendementen zoals ze hier liggen, die kloppen. En eigenlijk neem ik ze eigenlijk zo over en eigenlijk hoeven ze dan ook niet ter stemming te brengen, want u neemt het gedachtegoed zo al over en u voert uit wat de Raad heeft bepaald.
De heer Kosmeijer.
Dat laatste, dat wens ik graag te bevestigen. Wij voeren uit datgene wat de Raad in de begrotingsbehandeling heeft bepaald. Of uw amendement klopt, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 onderschrijven, want dan zou ik die percentages en al die cijfers achter de komma moeten kunnen doorrekenen of dat die 2% is. Maar u mag ervan verzekerd zijn dat wij het raadsbesluit wat in de begrotingsbehandeling is genomen, gewoon uitvoeren. Als we dat niet zouden doen, dan communiceren we daar ook helder over richting uw raad. Dat zijn wij niet van plan, wij gaan gewoon uw besluit uitvoeren.
Meneer de voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Mevrouw Hofstra, VVD.
Is het mogelijk dat wij een briefje krijgen met de exacte grootheden en variabelen die een rol gespeeld hebben bij de verschillende percentages? Dus het percentage van de systeemwijziging van een waarde per eenheid naar een percentage van de totale WOZ-waarde. Dat leidde in 2008 al tot een percentage van 0,0796. En nu naar het nieuwe percentage toe, want we hebben te maken met de autonome groei, met de waardevermeerdering en met de tariefswijziging. Als die grootheden zowel absoluut als relatief even op een rijtje gezet kunnen worden, dan hebben wij denk ik weer een compleet overzicht.
Dat heer Kosmeijer.
Ja, ik zit niet verlegen om werk en de ambtenaren ook al niet. Ik heb net geprobeerd uit te leggen van de totale opbrengst uit de OZB, Die nemen wij als maatstaf. De autonome groei is een aparte categorie, wordt niet meegerekend. Dan gaan wij vervolgens omrekenen van wat 2% OZB-stijging dan op moet gaan brengen het komende jaar. En dat gaan we dan weer herleiden tot dat percentage van 0, en dan enzovoort. Dus,
autonome groei neemt u niet mee?
Nee, dat is beleid van deze gemeente en van de raad. Dat is een aparte categorie. Autonome groei, dat levert namelijk ook meer inwoners op. Dat levert ook meer capaciteitsprobleem. Dat levert ook meer scholen op, als het maar genoeg autonome groei is. Maar, dus dat soort discussies, die hebben wij gezegd, van die gaan niet mee. Het gaat, als wij zeggen 2% OZB-stijging, dan is de situatie van 2008 bepalend dat 2009 daar 2% meer opbrengst gegenereerd moet worden. En die opbrengst die herleiden we dan terug naar dat percentage van 0, enzovoort.
Maar u corrigeert toch wel voor de waardevermeerdering?
Ja, dus dat betekent dat je vervolgens dan kijkt van hoe de waarde die daar tegenover staat leidt tot de opbrengst. En dat moet dus zijn,
ja, maar 2008 aan de ene kant plus 2%. Gaan we dus, ja, maar min 3%. We gaan dus eerst de waardevermeerdering is 3%, dat gaan we omhoog. En de tarief, de totale inkomsten mogen maximaal 2% stijgen. Dus daar zit die factor, die 3 en die 2, en die staan tot een bepaalde verhouding tot elkaar. En daar krijgen we een tariefsverlaging. Dat wil zeggen in relatief opzicht.
Ja. En dat doen we altijd.
En mijn vraag was alleen, kunt u de absolute getallen er even bij zetten? En dat op een briefje zetten, dan dat ik het zeg maar simpeler snap.
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, en kan u mij dan ook nog uitleggen hoe het zit nu met de forense belasting?
Nee. Ik weet niet waar u nu op doelt namelijk. De forensenbelasting is volgens mij ook een afgeleid... Nee, dat is de toeristenbelasting wat in het recreatieschap is overlegd. Dus ik zou uw vraag met betrekking tot forensenbelasting van in hoeverre dat daarop betrekking heeft... Want dat is geen discussie die inderdaad gevoerd is.
Nee, maar hij zit wel in deze ordening. Dus met andere woorden, de 2% is ook daar geldend.
Ik zou even de eerste termijn hierbij willen afronden. De abonnementen worden op dit moment uitgedeeld en u moet zich daar nog even op bezinnen. Heeft u daar langer tijd voor nodig of kunnen wij de tweede termijn gaan inzetten? Wie wenst nog in tweede termijn het woord? Alleen de heer Kremers, CDA.
Ja, nou, dat heeft alles te maken met de amendementen namelijk. Want als ik de uitleg van het college hoor, dan is mij dat meer dan duidelijk. En geeft men duidelijk uitleg of uitvoering aan datgene wat deze raad heeft vastgesteld. En ik vraag dan ook aan Leefbaar Tinalo om het amendement in te trekken. Want dat heeft in mijn optiek geen enkel nut.
Goed. Dat geeft, neem ik aan, heer Kosmeijer, geen aanleiding om nog te reageren. We hebben dus het raadsvoorstel voorliggen en we hebben daarop twee amendementen voorliggen. Amendement 1, dat is de stijging van de onroerend zaakbelasting en amendement 2, de forensenbelasting. Ik breng in stemming allereerst de heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Nou, gehoord de alle fracties, mijn dank voor het support. Kan ik dus het amendement ten aanzien van de onroerend zaakbelasting dus intrekken. Dus dat is ook op wat dus... Maar het amendement ten aanzien van de forense belasting, die wou ik toch maar even laten staan. En die wou ik dan uiteindelijk aan u meegeven om daar ja of nee op te zeggen. En dan horen we het wel.
Dan breng ik nu... Nee, we hebben de tweede termijn gehad. We brengen het nu in stemming. Amendement 2. Wie is voor... Amendement 2. Dat is alleen de fractie van Leefbaar Tinalo. En de heer van S van Gemeentebelang. De rest is tegen. Het amendement is daarmee verworpen. Neem ik aan dat we nu kunnen overgaan tot de besluitvorming rondom agenda punt 10. Wie?
Ik, meneer de voorzitter, ik wil even een stemverklaring.
De heer van Monbergen, Leefbaar Tinalo, stemverklaring.
Het gaat over de verordening, de lijkbezorging. De tarieven zijn er met 10% verhoogd. Ik ben er altijd tegen geweest en ik zal ook daartegen blijven, tegen deze verhoging. Dus ik kan voor de rest meegaan, behoudens wat ik nu heb ingebracht.
Kunt u voor de rest akkoord gaan met agenda punt 10, met als voorbehoud datgene wat de heer Monbergen heeft ingebracht? Voor de rest akkoord. Hiermee vastgesteld gaan wij door naar agenda punt 11, de herziening tekst gemeenschappelijke regeling Alescon. Iemand daarover het woord? Alleen de heer Rietkerk.
Ja, een korte mededeling. Met het aannemen van deze nieuwe tekst en deze nieuwe vorm van de gemeenschappelijke regeling zal ook mijn functie als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur namens deze gemeenteraad beëindigen. Het zal u niet verbazen dat ik Alescon met veel belangstelling zal blijven volgen.
Dan de besluitvorming. Wilt u instemmen met dit agendapunt? Met algemene stemmen. En dan agenda punt 12, het voorbereidingsbesluit Groningerweg 93-95 Ilder-Wolde. Niemand daarover het woord? Niemand? Allen akkoord? Hierbij aangenomen. Gaan wij over naar agenda punt 15. Agenda punt waar al behoorlijk wat voorlichting over gegeven is en ook wat ik begrepen heb in het voortraject het een en ander aan raadpleging heeft plaatsgevonden. Ik zou u ook willen vragen om de kadernota op die wijze te behandelen. Wie wenst daarover het woord? Mevrouw Terwal, gemeentebelang.
Ja, voorzitter. Kadernota Kansrijk Leven het ziet er goed uit. Alle adviesraden en organisaties worden goed gestroomlijnd en wordt inzichtelijk welk onderwerp waar om advies wordt gevraagd. Dus dat is heel belangrijk. Dat hebben we ook bij het vorige onderwerp van het plattelandsbeleid kwam dat al aan de orde. En veel van het plattelandsbeleid kunnen we hier ook weer in terugvinden. Wij zijn eigenlijk wel akkoord. Er komt een communicatieplan. En daar kunnen wij dan alsnog ook kennis van nemen. Dus wij hebben er wel vertrouwen in dat het allemaal goed komt. En dat het allemaal stevig neergezet is. En daardoor de communicatie met allerlei organisaties goed in beeld komt. En dat is iets wat heel belangrijk is voor ons gemeentebelangen.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, ik lees wat kernwoorden voor. Wij zijn positief. En het is op een creatieve, innovatieve en betrokken manier tot stand gekomen, dit rapport. Ook mede dankzij een WMO-platform. Dus de inhoud van het rapport zijn wij helemaal voor. Alleen met de communicatie denk ik dat er een groot probleem is. Want als je het woord WMO noemt, dan denkt iedereen aan de thuiszorg. En hoe kom je nou van dat imago af? Omdat WMO-beleid zoveel inhoudt, behalve thuiszorg. En ik denk dat dat een hele grote opgave is om daar een goede manier inhoud aan te geven. En daar zit natuurlijk niet alleen onze gemeente mee, maar iedereen die WMO-beleid maakt. En dat moet uitdragen. Dus daar is nog een schone taak voor u en voor ons ook.
Tot slot de heer Hoogboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Met belangstelling de nota gelezen. In plaats van reactief bezig te zijn, zoals in fase 1 was, gaat het nu heel anders gebeuren. Integraal meerjarig beleid op 10 wettelijk vastgestelde prestatievelden. Als je de nota leest, denk je bij jezelf, althans ik heb dat gedacht. Het is nogal wat en ik wens de betrokkenen er heel veel succes mee. Ik heb ook met belangstelling kennis genomen van het communicatieplan. Dan moet ik u zeggen, ik heb wel eens wat gedaan in communicatie, maar dit is toch weer een ander soortig plan. Maar goed, dat hoort in deze tijd. Ik zou toch de aanbeveling willen doen. Hou het wel helder naar mensen die niet gewend zijn zulke plannen te lezen. En dan, voorzitter, heb ik eigenlijk een vraag naar aanleiding van, ik heb hier al, van deze nota. U hebt zelf een besluit genomen ten aanzien van de adviesraad, helemaal adviesraad. Ik zou willen, en dat begrijp ik, dat was ook nodig, denk ik. Maar ik zou u willen vragen naar het functioneren van het WMO-team hier in de gemeenteraad. Ik bedoel niet dat ik klachten heb, integendeel juist. Tot dusver hebben ze perfect geopereerd. Alleen als je de nota leest, dan hebben zij 10 prestatievelden. Ze bemoeien zich overal mee, met zwembaden, met fietspaden, met scholen, met zorg. Ik zou u willen vragen, hoe werkt dat nou in de organisatie? Waarschijnlijk zijn er ook meer dan één, is er meer dan één wethouder bij betrokken. Alle afdelingen zijn erbij betrokken. Zie ik het WMO-team zoiets als een staffunctie van het college. Het is me, nou ja, onduidelijk, ja, eigenlijk wel. Maar hoe maak je dat nou goed economisch aan de gang? Tot zover, dank u wel.
Er zijn nog twee sprekers die zich benader inzien gemeld hebben. Mevrouw Buijs, VVD.
Dank u, voorzitter. Ik had duidelijk mijn hand opgestoken, hoor, maar u zag mij niet. Ik heb een vraag over de financiën. Wij hebben natuurlijk een heel mooie kadernota opgesteld met allerlei leuke wensen. Maar wij vragen ons af of het bedrag wat er, dus het budget, of dat wel toereikend blijft. We hebben namelijk inmiddels al een coördinator plattelandsbeleid uit de WMO gelden gehaald. Er komt straks een WMO-raad met een beleidsmedewerker. Die wordt er ook weer uitgehaald, dat is heel logisch. Er maken op dit moment meer personen gebruik van de meedoenpremies, meer dan verwacht was. En straks, in 2009, heb ik begrepen, gaat er ondersteuning uit de ABBZ. En die komt ook naar de WMO. En dan wil ik aan het college vragen, is daar compensatie van het Rijk voor dan, om alles een beetje in de hand te houden, wat de financiën betreft? Dank u.
Rietkerk, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik ben vanavond veel aan het woord, maar ja, ik wilde dit toch ook graag even toelichten. Hulde voor de nota, compact, maar toch bordevol informatie, goed leesbaar en ook een heel goed communicatieplan, creatief ingevuld. En ik denk inderdaad dat met de term kansrijk leven, dat je daar de burgers meer mee uitlegt waar het om gaat dan dat we het over de WMO gaan hebben. Als we kijken naar de ondersteuning en de bedoeling mensen mee te laten doen in de samenleving, dan is voor ons eigenlijk de grote vraag, op welk moment ga je nou die ondersteuning bieden? Als je te vroeg ondersteunt, dan is dat irritant en eigenlijk ook te kostbaar. Als je te laat ondersteunt, dan verlaag je de kans op succes en wordt het eigenlijk alleen nog maar kostbaarder. We moeten daar als gemeente nog een optimum in gaan vinden. Dan over een specifiek punt. Op pagina 5 gaat het over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er staat daar, een laagdrempelige voorziening moet dat zijn, waar jeugd en ouders terecht kunnen voor opvoedingsondersteuning. Daar zijn we het helemaal mee eens. Alleen in de volgende zin gaat het dan over een goed functionerend signalerings- en registratiesysteem. En dat past wat ons betreft daar niet goed bij. Als je gewoon met een vraag zit en het blijkt dat zeer veel ouders zo af en toe met een vraag zitten waar ze even wat advies voor nodig hebben, dan hoef je niet meteen in een signaleringssysteem te komen of registratiesysteem. Je wil niet dat alle normale vragen in het elektronisch kinddossier komen en daarna met je hele leven bij je blijft dragen. Begrijp ons goed, signalering en registratie over de hele keten van jeugdzorg heen moet goed gebeuren. Maar als het om het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat, dan is dat niet de eerste prioriteit. Dank u wel.
Dan is nu het woord aan wethouder Assies.
Dank voor de complimenten. Ik denk ook dat dit proces zeer interactief heeft plaatsgevonden. En mensen ook met veel belangstelling en overtuiging hebben meegedacht en meegepraat. En daar ging het tenslotte ook om. Hoe zorg je dat mensen zich betrokken voelen? Maar het klopt, het heeft u gelijk, het is een heel groot beleidsterrein. Veelomvattend, er gaan veel middelen in om. En dat valt, even in het kader van onze eigen organisatie, onder de afdeling beleid en projecten. Niet voor niets hebben alle beleidsterreinen op dit terrein ook onder één interne aansturing gebracht. En we hebben ook over gehad, je moet ook in dit dossier ook intern de coördinatie goed voor elkaar hebben. Dat is eigenlijk het spanningsveld, zowel naar buiten toe als naar binnen toe. Zorg dat je het totaaloverzicht houdt en dat je integraal blijft leren denken. Nou, dat is ook een uitdaging die we aangaan. En wij geloven erin dat het ons gaat lukken. Datzelfde geldt voor de communicatie. Je zult ook steeds moeten herhalen, dingen onder de aandacht moeten brengen. We hebben liever niet gezegd van de WMO, schaffen we af die term. We hebben het alleen over kansrijk leven. Dus je geeft ook aan dat je niet alleen praat over ondersteunende middelen, maar ook over samenlevingsvraagstukken. En met name, hoe kun je die preventief invullen? Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ook even naar GroenLinks toe. De opzet is dat we met name heel veel energie gaan stoppen in de toekomst naar hoe kunnen we dingen voorkomen in plaats van herstellen, CQ ondersteunen. En dat is een vangnetconstructie. Dus met name proactief reageren, stimulerend zijn, mensen hun eigen verantwoordelijkheid laten oppakken. Daar gaan we op inzetten. En daarnaast zullen we altijd zorgen dat datgene wat noodzakelijk is, ook gebeurt. Dus dat is een beetje het spanningsveld waarin we opereren, maar tegelijk denk ik ook de uitdaging voor de toekomst. Ten aanzien van de financiën. Ja, het is, heeft u kunnen lezen, we hebben daar toch proberen een overzichtje van op te stellen van hoe ontwikkelen die zich. Nou, de afgelopen periode is het zo dat wij de voorziening opgebouwd hebben tot ongeveer 1 miljoen. Dus we hebben een aardige voorziening opgebouwd. We zijn voor het komend jaar ook nog niet bezorgd erover. Alleen het zijn natuurlijk weer een aantal ontwikkelingen die we ons afvragen van hoe gaan die zich uiten. En dat hebben we ook gezegd in de nota. We gaan nog geen lange termijn uitspraken doen ten aanzien van de structurele middelen. Dus de middelen die we extra inzetten zijn allemaal incidenteel gefinancierd. Zowel de plattelandskanaler, hetzelfde, dus eenmalig wordt dat gefinancierd die ton en dat is het dan. En dus daar hebben we bewust gezegd, we gaan geen structurele lasten al voor de verdere toekomst brengen, omdat we niet helemaal kunnen overzien hoe de budgetten zich ontwikkelen en ook welke taken we er extra bij krijgen. En of we daar middelen voor krijgen, weten we ook niet. En dus het is ook een beetje per jaar bekijken van hoe ontwikkelt zich dat. Wat er dus zullen kunnen zeggen, dat wij budgetair er heel gezond voor staan, ondanks de beleidsintensivering kun je zeggen. En dus in die zin hebben we nog geen zorgen, maar we houden de vinger aan de pols. Ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is ook een uitwerking die nog moet gaan komen. U krijgt daar een aparte notitie over, hoe we dat proberen op te pakken. Dus het is hier als het ware even een tipje van de sluier opgelicht. Maar het is niet de bedoeling dat u aan basis van deze kadernota al conclusies trekt hoe we dat willen doen. Daar komt een aparte notitie over. En dan zullen we de elementen die u aangedragen heeft ook meenemen in het kader van privacy en al dat soort zaken. Dat is het, voorzitter, denk ik.
Wie nog behoefte aan een tweede termijn? Alleen mevrouw Buijs, hierbij.
Dank u, voorzitter. Ik had ook gevraagd naar de beleidsmedewerker voor de WMO-raad. Die is dus niet incidenteel. Die zal dus structureel zijn, denk ik.
We hadden natuurlijk daar al een deel geld voor. Er komt een deel bij. Dus het is een opplussing. Maar goed, als je gaat kijken over een budget van 7 miljoen, daar praten we dus haast over. En dan is een inspraaksondersteuning van 30.000 euro, denk ik, een heel gering percentage. En ik heb niet voor niets gezegd, coördinatie en communicatie is het meest essentiële om dit traject veel draagvlak voor te krijgen. En we denken nou ook vanuit onze verantwoordelijkheidscollege dat het essentieel is dat we die ondersteuningsfunctie, die adviesrol, uitermate belangrijk is om dit te laten slagen. Dus vandaar zeg van, die investering hebben we ervoor over. En op dat totale bedrag denken wij dat we daar niet te veel risico's in lopen.
Gaan we over tot besluitvorming. Op dit agendapunt kunt u instemmen met de kadernota en kennis nemen van het communicatieplan. Allen voor. Al dus besloten. Gaan we over naar agendapunt 16. Het vaststellen van het verbreed gemeentelijk reguleringsplan 2009-2013 en het waterplan 2008. Wie wil daarover het woord? Kloos.
Voorzitter.
Ik zie dat er nogal wat insprekers zijn. En het is nog een stuk die niet afgeraffeld dient te worden. Het gaat wel om miljoenen in die zin. Ik wou voorstellen om dit te verdagen, de rest van de agenda achter te werken, maar dit punt dus op te schuiven naar de volgende keer, omdat in ieder geval ook zijn waarde en zijn zaak krijgt. Want er staat geen T achter, dus in die zin zou dit naar de volgende vergadering kunnen.
Ja, er staat geen T achter, alleen we komen in de volgende vergadering wel in een situatie dat er dubbele T's achterkomen. We hebben net al een stuk naar de volgende vergadering verschoven, waarover dan een besluitvorming moet plaatsvinden. Het presidium vanavond ook de agenda vastgesteld. En daar zit nog wel het nodige in. Dus ik zou eigenlijk willen verzoeken om, het is een redelijk duidelijk plan voor zover ik gezien heb, om de afhandeling nu toch te laten plaatsvinden, zodat we de agenda volledig kunnen afronden. Ik wou het toch zo doorzetten. Van de VVD nog woordvoering? Partij van de Arbeid? CDA? Dan geef ik het woord aan de heer Oele, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een ambitieus plan. Moet het nodig gebeuren in Tinalo. En daarbij omarmt GroenLinks de aanpak die dus met de nieuwe waterwet is ingezet. Meer samenhangend beleid en ook in de uitvoering vooral. En vooral dat deel wat wij ook met de gemeente doet. Daar vertaalt het zich in de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het zijn extra taken die zich vertalen in extra FTE en daar is begrip voor van onze kant. GroenLinks heeft in de tijd bij de behandeling van de begroting de vraag gesteld hoe ver het staat met de afkoppeling van het bestaand gebied. En het antwoord was 7%. Regelmatig zien we ook terug in de rapportages van ja, we moeten naar 20% en wel in 2015 moet zijn afgekoppeld minimaal 20%. De vervolgvraag die ik eigenlijk zou willen stellen nu dit plan hier ligt, van gaan we dit halen met dit verbreed GRP 2009-2013? En ook voldoen we aan de basisinspanning 50% reductie van de velduitworp. GroenLinks hecht echt aan voortvarendheid op dit terrein, te meer dan eigenlijk het einde van de overstapproblematiek dan in zicht komt. Zeker gelet op het feit dat bekend is dat de regenbuien in de loop der jaren heftiger zijn geworden. In het rapport wordt ook vermeld dat er in totaal 32 overstorten zijn, voorzien van een overstochtmeter.
Meneer Van Es, gemeenteplan.
Ja, ik had mijn eerste termijn niet aangemeld, ga ik ook niet doen hoor. Geen partij zou wel akkoord met het voorstel. Maar een boel van de vragen die nu gesteld worden, die zijn de voorlichtingsavond eigenlijk uitgebreid aan de orde gekomen. Volgens mij worden alle doelstellingen, zouden zoals hier in het rapport genoemd staan, worden die gewoon gehaald binnen de financiële kader. Dus wat dat betreft hulde zou ik zeggen. Wij zijn in ieder geval vast akkoord.
Okay. De heer Oele.
Totaal 32 overstochten zijn voorzien van een overstochtmeter, kan de wethouder aangeven wat deze meters aangeven en zijn we op 90% reductie conform het waterkwaliteitsspoor. Gaat fors geïnvesteerd worden, 90% meer ten opzichte van het vorige programma. En gelet op wat de vorige periode is gerealiseerd, niet alle projecten zijn uitgevoerd en ook de blokken, diagram en de grondmijnnota die erbij gevoegd is, geeft toch aan dat er 2009 tot 50 kilometer aanpassing nodig is. Staat Tinalo voor een grote klus. Wij kunnen ons vinden dat er een forse inhaalslag gemaakt wordt. Dat de stijging van de rioolretributie beperkt kan worden tot maximaal 2% per jaar. Dat is mooi meegenomen. Veel heeft dat te maken met de ontwikkeling van de voorziening. Toch even een vraag hier. Het wordt in het rapport opgemerkt dat een voorziening van 3 miljoen volgens de regels van de BBV niet is veroorloofd. Heeft dat nog straks consequenties of hoe zit dat precies? Voorzitter, GroenLinks wil graag weten of dus dit verbreed GHP of dat voldoende is. Wat op een voorlichtingsavond al verteld is, maar graag nog hier bevestiging in de gemeenteraad. En of er nog een tandje bij moet. Dank u wel.
Zou u een knopje willen? De heer Van Es ziet af van bijdrage in eerste termijn. De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Nou, voorzitter, een zeer belangrijk agendapunt. En we vroegen ons terecht af of het wel verantwoord is aan het einde van deze vergadering deze dan vast te stellen. En je krijgt vaak de indruk als het gaat over miljoenen, dat meestal dus een hamerslag wordt op het einde van zo'n vergadering. En bij het vorige gemeente rioleringsplan heeft Leefbaar Tinalo nogal wat kritische geluiden laten horen ook. Heeft er een uitgebreide correspondentie toen plaatsgevonden tussen het college en Leefbaar Tinalo. De afgelopen periode heeft de fractie van Leefbaar Tinalo zich in de waterproblematiek behoorlijk verdiept. En vele beleidsstukken zijn dan ook doorgenomen. En ik moet eerlijk zeggen, af en toe had ik de neiging om het hele dossier ergens in een hoek te gooien. 27 uitgebreide dossiers door moeten worstelen is niet niks. En dan waren in mijn fractie ook nog eens enkele die de vraag stelden of ik wel alles had gehad en niets over het hoofd had gezien. Want als je het goed wil doen, dan zouden ook alle klimaatveranderingen, rapporten en milieuwetgevingen en de verdere wet- en regelgeving in ontwikkeling hier ook bij moeten worden betrokken. De vraag is dus, wat leveren deze mooie plannen ons allemaal op en houden wij rekening met al die rapporten, regelgeving en toetsingkaders? Hoe wordt omgegaan met het toetsingkader voor de in- en uitbreidinglocaties te behoeven van de woningbouw, bedrijventerreinen enzovoort? Wat hebben we nu aan al deze rapporten, aan mooie woorden, als het moeten voldoen aan de bouwopgave van de regiofusie Groningen-Assen van 1600 woningen belangrijker wordt gevonden? Een voorbeeld, waar komt de grote uitbreiding in Fries? Het antwoord is juist in de nieuwe stukken. Maar een gebied waar volgens alle stukken doornemend niet zou moeten worden gebouwd. Dan komen we bij het verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2009-2013. Een ambitieus plan dat de komende 4 jaar veel menskracht vergt om uit te voeren. Maar ook een plan dat ondanks de extra hoeveelheid werk en taken geen extra financiële offers van onze burgers vraagt. En je vraagt je wel eens af of dit college kan toveren. Veel meer doen en het kost ons niets. Dat is niet vaak een gehoorde uitspraak vanuit de politiek. In hoeverre dit college dan ook zo ambitieus is, zetten we wat vraagtekens bij. De afspraak was toch in de afgelopen periode 12 kilometer riolering zou worden vervangen. 1/3 is daar nog niet van uitgevoerd, ofwel 4 kilometer riolering. Ondanks dat men een jaar extra heeft gehad en we moeten vaststellen dat de afspraken van de vorige GRP van 2004 tot 2007 niet zijn uitgevoerd, ondanks dat extra jaar. De gemeente is nu eenmaal wettelijk verplicht een rioleringsplan, waterplan enzovoort op te stellen. En mag je verwachten dat de gemeente deze verplichtingen ook naar behoren uitvoert. Na uren bestudering van het waterplan Tinalo kunnen we vaststellen dat de theorie redelijk tot goed is weergegeven. Jammer de vele herhalingen. Dus nu de praktijk en we wensen u veel succes. En dan het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Tinalo. Voorzitter, goed weergegeven en onderbouwd, dat zijn we van het verleden wel eens anders gewend. Op bladzijde 47 staat vermeld en ik citeer: de afgelopen tijd is de gemeente benaderd vanuit het waterbedrijf Groningen om te gaan participeren in een nog te op te richten rioleringsbedrijf. Vooralsnog is de gemeente de mening toegedaan dat het onderbrengen van de rioleringszorg bij een publieke partij de voorkeur verdient boven het onderbrengen bij een semi-privaat partij. En deze uitspraak verbaast ons. Dat een private partij dit zo opschreeft, kunnen we voorstellen, want dat is de grond mij. Echter dat de gemeente dit zomaar overneemt, daar zetten we vraagtekens bij. En graag zouden we dit binnenkort in de raad willen bespreken. We dachten, voorzitter, we hebben het haast gehad. Nog even ter afronding een verbreed GHP en klaar zijn wij. Maar deze afronding bezorgde ons lelijk een enorme kater. En niet zo'n kleintje ook. In de besluitenlijst van BMW van 18 november 2008 staat vermeld dat het college heeft besloten een extra krediet beschikbaar te stellen van €425.000 voor realisatie van de fietsroute plus Eelde-Paterswolde-Groningen. Het college stelt voor de dekking mee te nemen in de voorstellen tot de vaststellen van het GHP. Dus wat we nu vanavond vaststellen. Het gaat natuurlijk wel om die €425.000. De raad heeft echter het budgetrecht. Het college dient de raad vroegtijdig daarover dan te informeren. En nu argeloos dit in het verbreed GHP op te nemen, klopt volgens ons niet. De meerkosten bij de aanleg van het fietspad zouden ontstaan zijn met het verleggen van kabels en leidingen. Net of men verrast is dat de kabels en leidingen in de grond lagen. Daarnaast zouden eveneens forse meerkosten zijn gemaakt om met name het rioleringswerk op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Nergens in de bestek, dus ik heb het niet gelezen, stond vermeld dat de aanleg van de riolering op een niet verantwoorde en niet veilige manier moest worden uitgevoerd. De weg, voorzitter, is horende de ondernemers daar weken afgesloten geweest. Als een werk wordt afgesloten voor het verkeer, vallen de werkzaamheden van dit soort werken 25% goedkoper uit.
Voorzitter, even bij de interruptie.
Meneer Kremers, CDA.
Misschien is het een tip voor de heer Kloos om even 2 weken te wachten. Over 2 weken staat dit punt namelijk op de agenda. En dan kunnen we het hele verhaal over dit punt dan wat gestructureerder houden.
Ik ga ervan uit, met respect voor uw aanwijzing. Het is natuurlijk wel zo, ik stel wel het GHP. En als u dan zegt van nou, dan stellen we dit ook niet vast en dan doen we dat straks in 1 keer. Kijk, want dat is wat eigenlijk mijn bedoeling met de vraag van verdaag het en neem het mee dan. Maar dat is dus, de raad heeft anders besloten. En ik kan er ook niet om weg. Als een werk wordt afgesloten voor het verkeer, vallen de werkzaamheden in dit soort werken 25% goedkoper uit. En vergeet natuurlijk niet dat de posten onvoorzien en de stelposten, ook van dit project, al waren opgesoupeerd. En dat is ongeveer 15% van het budget. Een nader onderzoek zou hier zeker op zijn plaats zijn, zodat het college verantwoording kan afleggen in deze raad. We zouden dus eigenlijk de GHP nu niet in de raad moeten behandelen en kan het verbreed GHP dan ook niet vanavond worden vastgesteld. En wij verzoeken de raad nogmaals de vaststelling van het verbreed GHP dan ook uit te stellen tot de college hierover verantwoording heeft afgelegd.
Mevrouw van den Berg, D66.
Ja, er was een aparte auto nodig om dit allemaal om naar ons toe te laten komen. Zo'n stapel rapporten. Ik heb eerst een vraag van, ja, wat is nou de status van dit rapport? Want ik begrijp dat dit nog naar de inspraak gaat en dat het dan definitief wordt. En als we het nu vaststellen, dan stellen we toch iets vast wat onomstotelijk is. En dan moet je niet daarna nog weer terugkomen. Dus daar is wat verwarring over. Inhoudelijk blijkt, en we hebben inderdaad een hele goede, duidelijke, korte voorlichting gehad, dat daar toch heel hard gewerkt wordt en werd aan de riolering. Er is wat achterstand, maar in ieder geval, er staat heel veel ons te doen. En wij vinden het ook positief dat u heeft aangegeven dat de burgers in ieder geval niet meer lasten toch tot hen krijgen. Want, nou ja, in ieder geval, dat komt wel goed. Want ja, riolering, dat zie je niet, maar als er dus overlast is op straat, dan merk je dat pas. En u heeft ook nog een nieuwe taak gekregen, namelijk de grondwaterstand. En dat vind ik wel interessant, want er wordt uitgegaan van, ja, de grondwaterstand leidt niet tot structureel over- en onderlast. Ook bij bestaande nieuwe bouwing is dat structureel gewaarborgd. Nou, als we de waterkantenkaarten kijken, dan wilt u juist bouwen op plekken waar kwel is. En in nieuw stuk of in grote veen wilt u juist bouwen op plekken waar heel veel overlast nu al is. Op diepe punten, hoe kunt u dat waarborgen? Dat is onze zorg. Ook die stedelijke wateropgave, ja, die baart ons ook zorg, omdat toch de capaciteit van opvang van water onvoldoende is, zowel voor Zuid-Laren als voor Eelde. Voor Fries zelf schijnt dat mee te vallen, omdat daar buitengebied het allemaal kan opvangen. Maar ja, hoe wilt u dat allemaal technisch doen? Want technisch is natuurlijk van alles mogelijk, maar water is heel eigenwijs en gaat gewoon zijn eigen gang. Dan heeft het waterschap Huns en Aas nog gereageerd op dit plan. Nou, moet ik vragen of ik dat nog terugzie in het rapport. En dat gaat over de maatregelen aan de Wolvoren met die overstort en de moeilijkheden daarvan. Dat missen zij in het rapport. En ja, ik kan het ook niet zo snel terugvinden of u daar aandacht aan heeft geschonken. En tenslotte een opmerking over het waterplan. Nou, dat is dus ja, wat uitgebreid. En ja, alles is natuurlijk heel veel techniek, maar ik mis gewoon de burgers. Dus de voorlichting over waterproblematiek aan de burgers. Hoe leg je dat allemaal uit? Want iedereen ja, moet gewoon weten dat dat allemaal heel cruciaal is en wordt. En vooral omdat die stedelijke wateropgave nou, een grote een grote moeilijkheid zal vinden. Want ergens heb ik gelezen dat de tuinen tegenwoordig niet meer groen zijn, maar allemaal met verharding plaatsvinden. Ja, die burgers die zorgen er ook voor dat inderdaad de wateroverlast groter wordt. Hè, omdat het water dan meteen versneld afgevoerd wordt. Dus ik wou een pleidooi houden om veel meer richting burgers te doen. Om in ieder geval kenbaar te maken welke zorgen er zijn en hoe u die gaat oplossen.
Tot slot de heer Hogeboom, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik lees in de stukken een verklaring over toename van voorziening. Er is een knappe meevaller in verband met btw-compensatie die teruggekomen is. Maar u nu straks op zoek gaat naar geld, zou ik u adviseren hier ook eens naar te kijken. Dank u wel.
Wie van de beide heren? Heer Assies.
Sorry. Vrij puntsgewijs te antwoorden op de vragen die gesteld zijn. Bij de laatste vraag beginnen, hoe gaat u de burgers bij betrekken? In dit plan staat dat wij de komende 4 jaar gaan benutten om de stedelijke wateropgave goed in beeld te brengen, interactief. Oftewel, daar zijn de burgers bij betrokken, maar ook de waterschappen. Om in beeld te brengen, wat zijn de consequenties voor de jaren daarna? Ja, dus het is met name bedoeld om zaken in kaart te brengen, beleidsontwikkeling te ontwikkelen en dan de maatregelen in het volgende meerjarenplan mee te nemen. Dus het is niet de zaak dat we dat op dit moment allemaal uitgewerkt hebben. Dat zal nog een heel interactief proces worden. Daar is de status van die stuk. Ja, het is de bedoeling dat de Raad helder aangeeft van wij geven er een klap op. En dan kunnen allerlei organisaties, ook de waterschappen, maar ook burgers nog reageren. Zeggen van, hey, dit is wat jullie willen en wij kijken er iets anders tegenaan. Dat hoort bij deze procedure en daar zullen we op antwoorden en dat is die definitief vastgesteld. Maar meestal blijkt in het kader van het voortraject dat degenen die hier het meest naar kijken, de waterschappen, uitvoerig gereageerd hebben. En in dat kader is ook, in het kader van waterspoorkwaliteit, de problematiek aan de oostkant van Eelde volledig opgelost. Wij moeten alle kanten van Eelde 90% halen. Dus ook die polder heeft straks geen problemen meer. Dat zullen we oplossen in het kader van de maatregelen die we gaan nemen. Dat zit in het plan verwerkt.
Voorzitter,
mevrouw Van den Berg. Even
over die procedure. Normaal gesproken is dat andersom. He, dat er eerst de inspraak is en dan de reacties en dan...
Mevrouw Van den Berg, bladzijde 3 staat heel helder wat de vervolgprocedure is. En ook hoe dat bij de vaststelling van bestaand beleid zou moeten geschieden. Dus daar staat helder verwoord zoals we het nu ook aanpakken. Ja, Assies gaat u voort.
Ja, ten aanzien van de voorziening is het zo dat wij aangekondigd hebben dat wij in het kader van de nota reserves en voorzieningen en de nieuwe kadernota terug zullen komen hoe we omgaan met die voorziening. We hebben gezegd, daar hebben we nog wat meer tijd voor nodig. Dan zullen we ook gaan kijken van hoe hoog moet die voorziening zijn. Wat zijn de consequenties voor de toekomstige ontwikkelingen. Dus dat hebben we op een andere plek neergelegd. Ja, ik denk ook dat we daar moeten laten, want anders krijgen we een hele financiële discussie over een notitie die met name bedoeld is om maatregelen te nemen in ons totale woongebied. Uitbreidingslocaties, ja, al dat soort voorzieningen en investeringen vallen onder exploitatie van een uitbreidingsgebied. Horen niet in deze nota thuis. Dus hoe leefbaar dat zoals een probleem ziet, denk ik van ja, nee, die horen bij die uitleggebieden, nieuwe stukken. Er wordt een compleet nieuw stedenbouwkundig plan geschreven met alle consequenties verdiend. Ook de problematiek van water als dat aanwezig is. En daar zullen we adequaat mee omgaan. En wees maar niet bang dat wij onze huizen in de rivieren, zeker de beekdalen, zullen bouwen. Maar u zult die plannen dan kunnen zien en op hun merites beoordelen. En de financiering wordt binnen de exploitatie geregeld en niet binnen dit GHP. Eigenlijk kun je zeggen dat dit GHP met het verbreden, noem ik dan maar waterplicht in algemene zin, dusdanig goed in elkaar zit dat wij, ondanks dat wij een hoog niveau moeten halen in het kader van waterspoor,
Dus Eelde, Paterswolde, over 4 jaar 90% geregeld. Zuidlaren, merendeels, samen met de Groeven, merendeels 90% geregeld. Alleen Fries, basisinspanning, dat we dat gehaald hebben. En dat kan ik u zeggen, dat is een hele prestatie met het geld waarvan de burgers vragen om dat te realiseren. Dat geldt ook voor de vervangingsinvesteringen. We hebben duidelijk aangegeven dat onze huidige capaciteit niet voldoende is. En dat is ook uit de benchmark gekomen. Om dat allemaal tegelijk te doen. Dus daarom gezegd, we hebben daar toch wat extra capaciteit voor nodig. En we gaan dus ook proberen in te halen. Meters maken, heet dat zo mooi.
Ja, maar u hebt wel...
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Kijk, als u ambitie slag, even als voorbeeld, hoor, dat is geen voorbeelden. U, ambitie was 12 kilometer riolering. Een derde wordt niet gehaald. U krijgt nog een extra jaar, want in 2007 was het GEP afgelopen. Dus nog een vol jaar. En desondanks dat extra jaar heb je het ook niet gehaald.
Heer Assis.
Wij hadden niet de capaciteit, heb ik nog even uitleggen. Die hebben we nu op dit moment ook niet. Daar vraag ik ook toestemming voor in het kader van de nieuwe GEP. Om daar extra middelen voor te krijgen. Ja, en u zegt ook, de raad bepaalt waar het geld heen gaat en stelt de kaders. Ik kom bij u om dat geld te vragen om die extra personeel aan te kunnen stellen. Dus ja, u vraagt nu eigenlijk iets, denk van naar de bekende weg. Dus ook dit jaar konden we dat niet doen. Dan weet u ook drommels goed dat wij in het kader van het aantal zaken niet gedaan hebben, omdat we een herberekening gedaan hebben in Eelde-Paterswolde. Ook dat moet u meenemen. En we hebben een aantal projecten gevoerd in oude gebieden, die heel veel begeleidingscapaciteit hebben gevraagd. Kern Zuid-Laren. We zijn op meerdere plekken bezig en dat is tegengevallen. Nou, dat kan soms in de beste familie voorkomen. Dat geldt ook ten aanzien van Eelde-Wolde. Eelde-Wolde komt op uw raad. Daar staat uitvoerig beschreven waar die tegenvallers aan te wijten zijn. En ik denk dat dat moment is om daarover te discussiëren en niet nu. Want ja, dan fietst u er iets in wat in mijn ogen niet past in het GEP. Ieder GEP gaat voor de planning, een lange termijn planning. En ja, die kan af en toe uit de pas lopen. En dan komen we bij uw raad terug om daar verantwoording over af te leggen. En de raad te vragen om extra krediet. Dat is een normale gang van zaken, denk ik, in ons verkeer. En daar ga ik ook vanuit dat we dat over 2 weken ook netjes doen. Dat is het, voorzitter.
Wie nog in tweede termijn het woord?
Het was bijna een waterval.
Je moet snel.
Een beheerste waterval. Kunnen wij overgaan tot de besluitvorming? Kunt u instemmen met het gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 en het waterplan 2008?
Nee, voorzitter, u gaat mij volgens mij veel te snel. Want ik heb nog geen antwoord op die 425.000 euro. Kijk, en ik verzin de zaken niet, maar uiteindelijk, u schrijft het zelf in uw stuk. U hebt zelf besloten als college, zonder dat u het budgetrecht heeft, om 425.000 euro ergens weg te halen. En dat is aan de raad, niet aan u. Nou, en daar wil ik dus antwoord op hebben. En dat kan dan afgedaan van, dat hoort hier niet bij. Dit is flauwekul.
Wij besluiten vanavond over dit plan. Over 2 weken ligt er een begrotingswijziging. En dat gaan we op dat moment afhandelen, zoals de heer Kremers net ook heel helder vertelde. Wij gaan over tot de besluitvorming op dit plan. Kunt u instemmen met het gemeentelijk rioleringsplan? Leefbaar Tinalo tegen? Is het met de stem van Leefbaar Tinalo aangenomen? Gaan wij over naar agenda punt 17, begrotingswijzigingen. Iemand erover het woord? Niemand?
Ja, voorzitter. Ja. Voorzitter, formeel.
Heer Kremers.
Formeel, omdat we dus bij het plattelandsbeleid nog niet tot een besluit zijn gekomen, hoort die 100.000 euro nu niet op de begrotingswijziging te staan.
Het volkomen gelijk met dienverstande kan dit agendapunt dus aangenomen worden. Iemand op agenda punt 18 nog het woord? De heer Hogeboom, ChristenUnie.
Voor het eerst in de geschiedenis, voorzitter, dat ik bij een dergelijk agendapunt het woord vraag. Het gaat over de brief van het college over de Oude Tolweg te Zuidlaren. Een brief van 29 oktober over de planvorming tot nu toe. En dan gaat het over het programma. U schrijft als programma wordt gedacht aan 20% sociale woningbouw en de rest vrijstaande woningen en 2 kappers bestemd voor eigen woningbouw. En ik zou u willen vragen naar de gedachten hierachter. Eigenlijk is de bijgedachte een beetje, komt de sociale woningbouw er niet te bekaaid af?
Is het mogelijk om daar nu direct op te antwoorden of wil ik het schriftelijk afdoen?
Prima.
Er komt een schriftelijke reactie op deze vraag. Iemand verder nog op dit agendapunt het woord? Zo niet, aldus. Agendapunt 19. Iemand? Aldus, agenda punt 20. Niemand. 21, verder geen inbreng, dus ook vastgesteld. Dan wil ik hierbij de vergadering sluiten. Ik vraag uw aandacht voor de weersomstandigheden buiten. Het kan glad zijn. Wees u voorzichtig bij uw rit naar huis. En ik wens u een goede nachtrust.
Ja, je had gelijk, joh.
Ja,
tuurlijk. Die voorlichting bij een concert hebben we niet vernikt. En die was goed, hoor.
Ja,
hoor.
Ja, we hebben net in principe een droom gehad van je moet de stoel een beetje kort houden. Dan ga je niet meer.
Dat is ook nooit goed.
Ja, dat is het zo.
Ja, dat is het. Hé, pak voor jou, jong.
Nee, had ik ook nog gezegd.
Daar ben jij niet, hè?
Nee.